En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar Matteüs hoofdstuk 21. Matteüs 21, waar we ons de vorige keer hebben bezig gehouden met de zogeheten reiniging van de tempel. En ik hoop dat we gezien hebben dat dat een uitbeelding is van hoe het oude verbond inderdaad beëindigd zou worden, maar ook van hoe het nieuwe verbond zou aanbreken. Namelijk, de tempel als zodanig, daarin wordt duchtig huisgehouden, om niet te zeggen, hij wordt schoongemaakt. Daar komt het op neer en dat betekent feitelijk het einde van het oude verbond. En vervolgens is er sprake van blinden en kreupelen die tot hem kwamen in de tempel en daar genezen werd, dat is vers 14. En vervolgens is er sprake van kinderen die tot hem roepen, Hosanna, de zoon Davids. En dat, daarvan zegt de Heer Jezus dat dat moet beschouwd worden als een toepassing of vervulling van de uitspraken uit Psalm 8 vers 3. En de aardigheid is natuurlijk dat deze blinden en kreupelen, zowel als deze kinderen, een uitbeelding zijn van de gemeente uit onze bedeling. De eerste namelijk die tot geloof zouden komen na de beëindiging van het oude verbond en overdrachtelijk gezegd na de reiniging van de tempel. Het is dat thema wat in de volgende hoofdstukken steeds opnieuw aan de orde komt. Het betekent steeds dat wij met dezelfde waarheid geconfronteerd worden. Zij het dan dat het ook steeds op verschillende manieren naar voren gebracht wordt. Zo ook vanaf vers 18, waar we lezen, en des morgens vroeg als hij wederkeerde naar de stad, hongerde hem, en ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelfde dan alleenlijk bladeren. En zeide tot hem, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde terstond. En de discipelen dat ziende verwonderden zich, zeggende, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zou het niet alleenlijk doen, hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeide, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. En zoals gezegd, ook hier hebben wij van doen met precies hetzelfde beeld. Nu niet uitgedrukt in de vorm van deze tempel, maar uitgedrukt in de vorm van de vijgenboom. En in de tweede plaats zelfs uitgedrukt op andere wijze trouwens, maar ook uitgedrukt in deze berg die genoemd wordt in vers 21. In de eerste plaats zou het ons moeten opvallen dat de Heer sinds de tiende van deze eerste maand, of deze tiende van de eerste maand, sinds de intocht in Jeruzalem dus, want ik blijf het dan toch maar zo noemen voor het gemak, dat sinds die tijd de Heer Jezus weliswaar overdag zich bevindt in Jeruzalem en daar het een en ander predikt en doet, uiteraard. Maar niettemin, hij blijft niet in Jeruzalem 's avonds. Want hij ging elke avond uit van de stad, zoals het hier ook in vers 17 staat. Hij gaat uit van de stad naar Betanië en overnachtte al daar. Dat wil zeggen dat hij eerst deze nacht doorbracht in Betanië en feitelijk zich daar dus gevestigd had, want daar komt het op neer, in plaats van in Jeruzalem. Niettemin wordt er in Jeruzalem gepredikt, maar het domicilie dat de Heer zich bij deze gelegenheid kiest, is niet Jeruzalem, maar integendeel Betanië. En dat drukt nog eens een keer uit wat wij zouden noemen de mislukking van de intocht in Jeruzalem. Het is wat overdreven gezegd natuurlijk, maar zo kun je dat toch beschouwen. Dat wil zeggen, het was een tocht naar Jeruzalem, maar voordat Jeruzalem bereikt werd, hield de feestelijke optocht op. Jeruzalem werd weliswaar bereikt, maar deze feestelijke optocht kwam niet verder dan de afgang des Olijfbergs in het zicht van Jeruzalem. En zo zal het ook blijven, want de Heer verlaat elke avond de stad en keert terug langs dezelfde route inderdaad naar Betanië. En Betanië is nog steeds gelegen op de Olijfberg. Vandaag over 14 dagen hopen we daar te zijn, dus vooruit maar weer. Dezelfde route te lopen, want zover is dat niet. Dat is maar een paar honderd meter als het er nou helemaal over gaat. Maar goed, dat hoort er nou weer niet bij vanavond, maar zo is het nou eenmaal. De Heer verlaat dus de stad naar Betanië, overnachtte al daar en dat deed hij kennelijk alle avonden En de enige avond dat hij dat niet deed, was de nacht in welke hij verraden werd. Toen ging hij trouwens ook de stad uit dezelfde kant op. Maar dat kwam niet verder dan het dal. De Olijfberg werd niet bereikt. Kwam niet verder dan het dal tussen Jeruzalem, de Tempelberg dus, en de Olijfberg. Het kwam namelijk niet verder dan Gethsemane. En daar werd de heer Jezus gevangen genomen. Niettemin, de route ging wel degelijk toch die kant op. Hij verliet de stad. Waarna hij vervolgens precies aan de andere kant van de stad, aan de westzijde van de stad, gekruist werd. Maar ook dat dan maar even terzijde. In ieder geval, desmorgens vroeg, vers 18, als zij wederkeerde naar de stad, hongerde hem. U moet u natuurlijk opvallen dat vers 17 en 18 uit het verhaal makkelijk weggelaten kunnen worden. Het is lang niet altijd duidelijk of de dingen op dezelfde dag gebeuren of op een andere dag of zelfs in een ander jaar, want dat komt ook nog voor. Maar hier wordt het er uitdrukkelijk bij vermeld. Hij verliet de stad, ging naar Betanië, overnachtte al daar en de andere dag kwam hij inderdaad in de stad terug. Als de tijdrekening klopt en er niks overgeslagen is, is het inmiddels dus 11 Nisan. De dag na de intocht uit in Jeruzalem. Maandag dus. Maar goed, die morgen vroeg keerde hij weder naar de stad en kwam voorbij een vijgenboom. Dat moet dus nog op de route naar Jeruzalem geweest zijn, want voor zover ik kan zien komt hij pas in vers 23 weer bij Jeruzalem. Het eerste waar men dan komt is inderdaad de tempel, dus het kan niet missen. Maar nog onderweg naar Jeruzalem, op de route naar de stad, zag hij een vijgenboom aan de weg, vers 19. En hij ging naar hem toe en vond niets aan dezelfde dan alleen bladeren. Nou hadden wij dat persoonlijk al gedacht, want het is 11 Nisan, 11 Aviv, of hoe het maar heten mag. Het is hooguit voor in april. Het was april dus, hè? 7 april geloof ik, als ik het goed onthouden heb, overigens. Maar in ieder geval, het was voor in april. En dan vind je aan een vijgenboom als mee zit bladeren. En misschien hier en daar een belastingambtenaar, denk ik altijd. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk in de Bijbel, hè? Maar je vindt hooguit bladeren aan de boom en in ieder geval geen vrucht. Dat kan trouwens niet missen, want drie hoofdstukken verder wordt ons uitdrukkelijk meegedeeld dat pas in de zomer vruchten aan de boom, aan de vijgenboom gevonden worden. Dat geldt trouwens verder voor alle bomen, want als ik het goed onthouden heb, dan in het voorjaar, als het mee zit, komen de bloemetjes aan de bomen en daarna komen de bijtjes en daar was dan wat mee in ieder geval. En dan vervolgens komt de vrucht aan de boom, maar dat is wel dan lang nadat de boom is uitgebloeid. Daar komt het ongeveer op neer. En dan is het zomer en zelfs betrekkelijk laat in de zomer. Zo is dat toch? Dus dit is tamelijk overbodig, zodat ik aanneem dat de heer een aardige act heeft opgevoerd, zoals het tegenwoordig heet. Omstandig om de boom heen lopen en hij zoekt naar vrucht, maar niemand zou op het idee gekomen zijn te denken hij zoekt naar vrucht in de vijgenboom. Want die zijn er gewoon niet. Het is heel de tijd niet. Dat staat er niet altijd bij. Hier ook niet, geloof ik. Ik meen dat ergens anders, waar hetzelfde verhaal verteld wordt, er wel degelijk nog bij staat. Volkomen overbodig, denk ik, maar er staat wel degelijk nog bij. En het was de tijd van de vijgen niet. Ik vind het een prachtige uitdrukking, want ik ben geneigd op de vraag van Handelingen 1. Namelijk, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Te antwoorden, het is de tijd van de vijgen niet. Toch? Het antwoord was eigenlijk al gegeven, in ieder geval voor degene die wat van typologie verstaan. Maar u en ik weten dat typologie de bedoeling heeft, de Bijbelse symboliek, de bedoeling heeft om bepaalde waarheden verborgen te houden, dus men verstond het niet. En dat wij er wel wat verstaan, komt gewoon omdat in het Nieuwe Testament deze oud-testamentische symboliek verklaard wordt. Althans, er wordt voldoende verklaring gegeven om het te kunnen begrijpen, en daar gaat het maar om. Niettemin, de heer zoekt aan de vijgenboom naar vrucht, maar hij vond niets aan dezelfde dan alleenlijk bladeren. Nou was men gewend die ook eens te gebruiken, dat heb ik eens nagevraagd in de hof, weet u wel. Toen, het is wel een ingewikkeld verhaal, zuster, maar vijgenbladeren komen wij het eerst in de Bijbel tegen in, wat is het, Genesis 2 of Genesis 3. Dus inderdaad al heel vroeg, waar de mens na de zondeval tot zelfbewustzijn komt en dan meteen de noodzaak meent te zien om zich te bedekken. Want zo zit dat, hè? En daarvoor gebruikt hij dan vijgenbladeren, waarna de Heer voorbij komt en zegt: doe die vijgenbladeren maar weg. Als ik het iets langzamer vertel dan het daar staat natuurlijk. Want u weet hoe dat gaat, hè? De mens maakte zich schorten van vijgenbladeren en vervolgens maakte de Heer voor de mens een kleding van dierenvellen, staat er. Dus de vijgenbladeren waren maar van zeer korte duur, hadden een zeer tijdelijke functie. En in ieder geval hadden ze een functie niet in overeenstemming met de wil van de Heer. Waarom ik dit aanhaal? Wel, omdat het voor de hand ligt het aan te halen natuurlijk. Dat is de eerste keer dat in de Bijbel sprake is van vijgenbladeren. En daarmee zijn we meteen terechtgekomen bij de betekenis van dit alles. Want deze tijdelijke functie van de vijgenbladeren in Genesis 2 was het, geloof ik, is een uitbeelding van de functie van de wet. En daarmee een soort verlengstuk van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Lijkt me ook duidelijk, men had van die boom en men ging naar de volgende boom om de bladeren van te halen. Zo ongeveer was het. Maar de gedachte bij de vijgenboom is de gedachte aan deze oude wereld, de zienlijke wereld, ook de voorbijgaande wereld, maar vooral de wereld die zijn best doet om zich te ontwikkelen. Ik zou bijna gezegd hebben zichzelf te verwerkelijken, maar zoiets dus. Een wereld die zich best doet, die zijn best doet om wat te betekenen. Kenmerkend voor de vijg in elk geval is het vele zaad wat zich in de vijg bevindt. En dat is een uitdrukking van de sterke neiging om zich te vermenigvuldigen, om zich groter te maken, om zich uit te breiden en wat er maar wezen mag. En die neiging heeft het gemeen bijvoorbeeld ook met zuurdezen. En dus met de zonde. Want waar het om gaat is dat zowel zuurdezen als ook de vijgenboom en de vijg de uitdrukking zijn feitelijk van de krachten die werkzaam zijn in deze oude wereld. En daarmee zijn ze ook de uitdrukking van de eerste beginselen van deze wereld. Dat is eigenlijk hetzelfde. En daarmee ook van de werking der wet. En vandaar dan ook dat de vijgenbladeren juist gebruikt werden om de mens er beter te doen uitzien. Om zijn tekortkomingen, zijn gebreken, de oneervolle dingen te bedekken. Want dat is waar het om gaat. En dat is waar in de praktijk de wet ook inderdaad voor gebruikt wordt. Heb ik het nagevraagd aan Paulus. En die zei, degenen die onder de wet leven, doen dat om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. En dat doen ze weer om niet vervolgd te worden. Maar mij gaat het nou om het eerst, hè? Nou, het is Galaten 6. Om een schoon gelaat te tonen naar de mensen. Daar gebruikt men de wet voor. Maar op typologische wijze werden daar in de hof in de tijd de vijgenbladeren voor gebruikt. Vandaar dan ook dat de vijgenbladeren, of de vijgenboom eigenlijk helemaal moet ik zeggen, een beeld is van de Joodse staat. Van de Israëlitische staat, maar in ieder geval van de staat Israël levend onder de wet. Dat in elk geval, en in deze betekenis komt hier de vijgenboom uiteraard ook voor, want de vervloeking van de vijgenboom hier is niks anders dan de vervloeking van de Joodse staat. En dus het verlengstuk van de vloek die de Heer de dag daarvoor, niet volgens Matteüs 21, maar wel volgens Lucas 19 uitsprak over de Joodse staat en in het bijzonder over de Joodse stad. Vervloekte de stad en hier vervloekt hij een dag later de vijgenboom, maar beide uiteraard in volstrekt dezelfde betekenis. Vandaar dan ook dat iemand als Zacchaeus inderdaad in een vijgenboom klom. Het blijft een belachelijke vertoning natuurlijk, maar in ieder geval, hij werd eruit gehaald, want hij hoorde daar niet. Als men de Heer zoekt, dan zou men zich niet in een vijgenboom moeten bevinden. Kortom, als men de Heer zoekt, zou men niet onder de wet moeten zijn of leven in een werelds- of wettisch systeem, of in een systeem waar men alleen uit is, of waar men slechts uit is op de verbetering, de vruchtbaarheid van de mens, vruchtbaarheid in de algemene betekenis van de term dan. Men moet dat juist achter zich laten. En waar de Heer ons vindt, haalt hij ons daar in de eerste plaats uit. Dat staat niet in het laatste hoofdstuk van Galaten, maar in het eerste hoofdstuk van Galaten. Namelijk, hij heeft ons getrokken. Oh nee, hoe staat het ook weer? Getrokken uit de tegenwoordige. Opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Galaten 1, vers 4. De tegenwoordige boze eeuw is dan heel breed genomen. Uit de wereld als zodanig. Maar in de praktijk blijkt, vooral in de Galatenbrief, blijkt dat het in de eerste plaats gaat om de wettische beginselen. Want daar gaat prompt dan de hele brief over. En getrokken worden uit de tegenwoordige eeuw betekent in de eerste plaats verlost worden in de praktijk ook van de wet. En wat Zacchaeus betreft, hij moest dus uit de vijgenboom. Zo is dat, hè. En daarna gingen ze naar het huis van Zacchaeus, waarvan we nog steeds niet weten waar het was. Want het was tamelijk geheim, maar dat is uiteraard gewoon een beeld van de gemeente. Nou goed, terug dan naar deze vijgenboom. De vijgenboom is dus wel degelijk een beeld van de Joodse staat, maar het is afgeleid van een veel fundamentelere waarheid, dat het namelijk gaat om de wereld als zodanig. Bovendien maakt de Bijbel dan ook nog onderscheid eventueel tussen een vijgenboom en zelfs een wilde vijgenboom. En zeker de wilde vijgenboom staat voor de Joodse staat levend onder de wet. Maar in het algemeen geldt dat voor een vijgenboom. Alleen als het een wilde is, wordt er nog eens nadrukkelijk op gewezen dat hij op geen enkele wijze vrucht zal of zelfs kan dragen. Nou goed, de Heer vond dus niets dan bladeren. Dat is dus gewoon het systeem van de wet. Bladeren waarmee men zich bedekt. Bladeren die de mens kiest als bedekking, opdat hij met de woorden van Galaten 6 een schoon gelaat zou kunnen tonen naar de mens. Nou goed. En dus zegt de Heer, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Er bestaat wat verschil van mening over de term in der eeuwigheid. Ik heb er totaal geen probleem mee. Ik kan het zo laten staan zoals het er staat. En dan klopt het precies, want de wettische, ongelovige Joodse staat zal nooit vrucht dragen. Toen niet en in de toekomst ook niet. Die Joodse staat niet, de tegenwoordige Joodse staat niet. Geen enkel wettisch of wereldsysteem zal ooit vrucht dragen. Dus er kan rustig gezegd worden, uit u worden geen vrucht meer voor eeuwig of in der eeuwigheid. De andere optie is om het te vertalen met uit u worden geen vrucht meer in deze eeuw. Maar dat maakt niks uit, want in de toekomende eeuw, dus de volgende, is er sowieso niet zo'n vijgenboom. Daar is namelijk helemaal geen sprake van een wettisch systeem of iets dergelijks. Want de toekomende eeuw is immers het nieuwe verbond. En daarin bestaan deze beginselen van het oude verbond uiteraard niet. Dus het maakt in de praktijk geen enkel verschil. Dus kunnen we gewoon weer verder. Hè? Uit u worden geen vrucht meer. Deze boom zou geen vrucht dragen. En het aardige is dat er dan staat en de vijgenboom verdorde terstond. Zodat inderdaad op een of andere gewelddadige wijze hier een eind gemaakt wordt feitelijk ook aan het leven van deze vijgenboom. Want niet alleen zou hij geen vrucht meer dragen, hij verdorde ter plekke. En dat betekent gewoon dat het ding doodging. Dat begrijp u toch hopelijk. Het is niet alleen een kwestie van geen vrucht meer dragen. Hij ging dood en dat is ook precies wat met de vijgenboom overdrachtelijk gesproken gebeurd is. Er is namelijk een oordeel gekomen over, laten we dan voor het gemak maar weer zeggen, Jeruzalem. Inclusief de tempel uit het voorgaande schriftgedeelte. Want de staat is verwoest, de stad is verwoest, de tempel is verbrand. Het volk als zodanig is verstrooid geworden. En in de praktijk betekent dat eigenlijk dat het volk er dan dus niet meer is. In ieder geval niet als volk, niet als zelfstandige natie. En daar gaat het maar om. Het bijzondere wat wij in onze dagen beleven, en nou spring ik natuurlijk een paar hoofdstukken over, hè? Dan grijp ik vanuit op hoofdstuk 24. Het bijzondere wat wij in onze dagen beleven is ook zeker niet het uitbotten van de vijgenboom, want dat is absoluut niet het geval. Wat wij in onze dagen meemaken is dat er ineens weer zo'n dorre vijgenboom staat. Maar wat hier staat blijft van kracht, namelijk hij zal geen vrucht dragen. Tenslotte is het zo dat in hoofdstuk 24, dat is dus maar hooguit drie dagen, twee, drie dagen na de dat is een gebeurtenis hier in Matteüs 21, dat daar de Heer inderdaad spreekt over de vijgenboom. En je mag aannemen dat de discipelen toch nog onder indruk zijn van deze verdorde vijgenboom, waar langs ze elke dag twee keer kwamen. Vervolgens. Het was langs de weg, dus ze komen er elke dag weer langs, s'avonds weer terug. En de andere dag weer naar de stad langs die vijgenboom. En s'avonds weer terug, enzovoorts. En als de Heer dan op de avond van de dertiende moet dat geweest zijn. Later kan niet meer. Met zijn discipelen, de avond van de 14e kwam hij daar niet immers. Maar de avond van de 13e, hooguit, met zijn discipelen op diezelfde olijfberg is gezeten. En zijn ze weer langs die vijgenboom gekomen. En daar zegt de Heer dan bij gelegenheid: leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer, en dus de tijd van de vrucht, nabij is. En dan moeten ze toch echt aan deze vijgenboom uit Matteüs 21 gedacht hebben. Misschien hadden ze hem wel gewoon in het zicht. Want een berg lijkt voor ons heel wat, vooral als we in Zwitserland geweest zijn. Maar voor iemand uit de buurt van Lemelen, zal ik maar zeggen, is het iets eenvoudiger. En neem van mij aan, de Olijfberg is bepaald geen indrukwekkende berg. Hè? Zeker niet. Nou, hoe dat ook zij, de Heer spreekt nog steeds over dezezelfde vijgenboom. En wat in onze dagen gebeurt, is niet het uitbotten van de vijgenboom, laat staan het vruchtdragen van de vijgenboom. Wat wij in onze dagen zien, is een verdorde vijgenboom. Weer. En wat ermee gebeuren zal, hij zal vervloekt worden. Dat is wat er zal gebeuren. Nou goed. Dan laat ik er maar bij, de Heer zegt dan: uit u worden geen vrucht meer in de eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde terstond. Opmerkelijk is ook dat wij nergens in de Bijbel lezen dat de vijgenboom vrucht draagt. Althans, specifiek in de overdrachtelijke betekenis niet. Ook niet zelfs in Matteüs 24, al wordt het daar wel gesuggereerd. Maar het punt is gewoon dat de vijgenboom staat voor de staat Israël. Eigenlijk onder het oude systeem, want dat is gewoonlijk het geval. En bovendien is het ook zo dat de vijgenboom feitelijk volgens een bepaald systeem ook de uitbeelding is van heel het oude verbond. En dus van de vierde bedeling. Dat is dat verhaal van die zeven vruchten uit Deuteronomium. Tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom. Respectievelijk beeld van eerste, tweede, derde en vierde bedeling. En dan komt de vijfde, de granaatappel, als beeld van onze bedeling. En de dagen waarin dan toch weer een Israëlitische staat zal zijn die vrucht draagt, die worden aangeduid niet met de vijgenboom, maar met de olijfboom. Vanwege de vrucht. Bovendien, al deze dingen spelen zich af op de olijfberg. Soms denk ik, er hoort niet eens een vijgenboom te staan. Als daar een boom staat, dan zou het een olijfboom moeten zijn. Hè? Nou goed, maar ik laat het maar weer voor wat het is. De vijgenboom verdorde terstond. En het terstond verdorren van de vijgenboom komt dan overeen met het oordeel dat inderdaad over Jeruzalem gekomen is, waarbij geen steen op de andere gelaten werd. Daarna vers 20, daar staat er: en de discipelen, dat ziende, verwonderden zich, zeggende: hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Ja, die is de technische vraag. Hoe doet hij dat? Of hoe kan zoiets zomaar gebeuren? Dat is uiteraard het minst interessante, hoe dat gebeurt, toch? Trouwens, de meeste vijgenbomen verdorren wel een keer. Veel belangrijker vind ik het eventueel om te weten hoe zo'n ding vrucht kan dragen, want daar gaat het toch om. Want alle dingen verdorren hier. En wat de wet betreft, daarvan zegt de Bijbel, een wet verdort altijd, want een wet slijt namelijk. Dat door het gebruik, staat er. De wet gaat altijd achteruit, verliest altijd in waarde, want wetten slijten. Daarom is men ook in Den Haag constant bezig om nieuwe wetten te maken. De oude zijn versleten. Daar komt het op neer. Dus verdorren doet het toch. Er blijft sowieso niks van over. De Heer gaat er ook uiteraard niet op in, op dit soort technische vragen, hoe dat nou kan. Maar geeft een heel ander antwoord. De Heer antwoordende, dat wil zeggen, wat hij nu zegt, is wel degelijk een reactie op het voorgaande. Indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zult niet alleen doen hetgeen de vijgenboom is geschied, Maar indien gij ook tot deze berg, zeide het, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zou geschieden. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Waarmee het eenvoudige antwoord, maar dat is echt de eenvoudige versie van het verhaal, het eenvoudige antwoord wat de Heer geeft, is dus dat hij zegt, nou, dat is vanwege de kracht van het geloof. Waaruit sommigen dan de conclusie trekken, als ik nou maar vast genoeg ergens iets wil, zeg maar, want daar komt het op neer, het begrip geloof wordt al gauw vervangen door de wil. Hè? Als ik nou maar sterk genoeg iets wil, dan wordt het wel gerealiseerd. Tjaka, komt er dan achteraan natuurlijk. Hè? Waar hebben we dat toch eerder gehoord? En bovendien, als dat zo zou zijn, dan zouden we helemaal geen God nodig hebben. Want als ik dan maar graag genoeg naar de hemel wil, dan door de kracht van mijn positief denken, waar heb ik dat toch eerder gehoord? Hoe heette die man ook? Robert Fulmer, geloof ik. Heb ik het nou goed onthouden? Nou ja, wegens de kracht van mijn positieve denken komt het dan wel voor elkaar. Daar heeft men geen God nodig, daarom is het ook een leer van de duivel. Hè? Dat weet u toch, hè? Dit is de leer van de duivel. De mens zijn eigen kracht, vooral geestelijke kracht, het een en ander tot stand kan brengen en zelfs kan opklimmen tot goddelijk niveau. Sommigen hebben dat niet nodig, want die menen dat ze al op goddelijk niveau geboren zijn. Dus dan is het verhaal weer zoek. Maar goed. Ja, maar zo zit het niet. Dit is niet waar het over gaat. Geloof is niet hetzelfde als de wil, uiteraard. Geloof is geloof in iets. En waar het hier over gaat is uiteraard, zoals bijna altijd, geloof in het woord Gods. Geloof in de profetieën, het profetisch woord. Geloof in het werk Gods, vertrouwen op God als zodanig. Dat is waar het om gaat. Hier gaat het niet om de kracht van het geloof als zodanig. Want je kunt eigenlijk niet zeggen dat geloof kracht is. Niet per definitie. Je kunt het wel zo formuleren. Dan krijgt het de betekenis van dat wij door geloof inderdaad deel krijgen aan kracht. Maar het punt is gewoon, wij geloven in het woord Gods. En het woord Gods is kracht, niet ons geloof. Het evangelie, kracht Gods tot zaligheid. Mijn woorden zijn geest en kracht, zegt de schrift. En dat is het dus wat het is. En als wij geloven in het woord van God, krijgen wij deel aan die kracht van dat woord in ons. Maar het is zeker niet ons geloof en het is zeker ook niet in kracht die uit ons geloof voortkomt, maar, of uit onszelf. Maar dit gaat dan altijd over een kracht die uit God voortkomt. En hier gaat het niet over de kracht van het positieve denken, of over de kracht van de menselijke wil, maar hier gaat het over geloof in het woord Gods. Waar nog bij komt, dat de Heer van zichzelf zegt, en ook van zijn doen en laten zegt, dat hij niets doet wat hij de Vader heeft zien doen, of dat hij niets doet wat niet naar de wil van de Vader is, en niet woorden spreekt die niet van de Vader zijn, enzovoorts, zodat de gedachte hierachter gewoon is, het is naar de wil van God dat deze vijgenboom hier vervloekt zal worden, en hij deed het, en het gebeurde dus ook. Ja, hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar als ik het heel langzaam vertel, heel eenvoudig, dan komt het er ongeveer op neer dat God inderdaad hier aan de Heer Jezus heeft duidelijk gemaakt dat hij hier die boom zou vervloeken en deze act zou opvoeren eerst. En hij doet dat dus en dan verdort die vijgenboom. En daar is de Heer Jezus zelf niet van onder indruk. U zegt, dat is toch vanzelfsprekend. Dat is wat het gezegd heeft gebeuren toch. En op dezelfde laconieke wijze gebeuren vele wonderen. Niet alleen door de Heer Jezus, maar ook door de oud-testamentische profeten. En ook op precies dezelfde wijze. Alleen, ja, hen wordt ook niet gevraagd uit te leggen hoe technisch mogelijk is. Ze leven ook niet in Duitsland. Maar goed, dat even te zeggen. Maar dat hoef je toch niet uit te leggen hoe dat nou kan. Men doet dat gewoon, enzovoort. Bovendien, ook de meest normale, alledaagse dingen weten we ook niet van hoe het kan. En ik moet u zeggen, ik laat het gewoonlijk ook maar liever zo tegenwoordig. Hoe het kan, weet ik ook niet, maar als het gebeurt, is het mij best. Toch? hoeven we ook allemaal niet te weten. Zo'n soort antwoord geeft de Heer ook. Hij zegt, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zou het niet alleen doen. Hetgeen de vijgenboom, dat is geschied, laat maar zitten. Gij zou het niet alleen doen wat hier zojuist gebeurd is. Maar indien gij ook tot deze berg zei, het wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zal geschieden. Maar dat is niet aan de kracht van hun geloof, maar zij de kracht van het woord Gods. Want als het naar de wil van God, als God duidelijk maakt, zal ik maar zeggen, of zou duidelijk maken aan de discipelen, dat ze zouden moeten zeggen tot die berg wordt opgeheven en in zee geworpen, dan zouden ze in de eerste plaats moeten geloven dat dat inderdaad de bedoeling is. En dan zouden ze het gewoon doen. Net zo goed als de Heer tot Mozes zegt, wat sta je er nou te suffen bij die zee? Neem je staf, strek hem uit en zoiets staat er namelijk, hè? Wat staat gij daar? En zoals het lied zegt, foei, hoe suffend staat gij daar? Weet je wel, gewoon. En Mozes staat voor het dilemma. Nou ja, en hij staat voor een barrière, moet ik eigenlijk zeggen. En hij zegt, nou, die staf, dat weet je toch? Strek die staf uit, Mozes doet het. En ze lopen gewoon door. Door de zee die droog valt. En gelukkig hadden ze geen tijd om erover na te denken hoe dat nou kon. Want dat is wel van de minste zorg uiteraard. Hè? Nou goed. Maar zo is dat. Moeilijker is het niet. En meer zou je er ook niet achter zoeken. Want u en ik weten dat 6000 jaar van positief denken door de mens hem nog niet gemaakt heeft als God. Of dacht u dat positief denken dat het een moderne uitvinding is? Dat geloof u toch zelf niet? Dat zullen mensen elkaar altijd voorgehouden hebben. Om niet de zwarte kanten van het leven te zien, maar om positief te blijven, optimistisch te blijven, hoop te blijven houden enzovoort. Want daar kun je redelijk mee leven. Ook als die hoop zelfs nooit vervuld zou worden. Dat is de beste manier van leven. Dat is niet een recente uitvinding, dat heeft men altijd geweten. Toch? Nou goed. Dus waarom zou ik nou tot die berg zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen? Omdat ik zo sterk geloof heb wat ik zo nodig moet demonstreren. Waarom zou men het doen? Nou, de enige reden waarom men zou zeggen tot de berg wordt opgeheven en in de zee geworpen, is dat God zegt dat men het zou zeggen en dat God erbij zegt en dan zal het gebeuren. Nou, dan doet men dat. En daar komt de uitdrukking bergen verzetten vandaan. Als je sterk bent, kun je bergen verzetten, heet zoiets. Ik persoonlijk moet u zeggen, broeders en zusters, dat ik er nooit de noodzaak van heb ingezien om bergen te verzetten. Want mij staan ze daar goed, eigenlijk. He? Niet dan? Want waar ze ook staan, ze kunnen overal wel in de weg staan. En om naar bergen in de zee te zetten, dat zie ik niet zo zitten. Wij wonen sowieso in een vlak land. He? En ja. Dat is toch een tamelijk zinloze aangelegenheid. Net zo goed als het vervloeken van vijgenbomen dat ze geen vrucht meer dragen. Wat voor zin heeft dat? Waar het over gaat is namelijk altijd hier zeker over tekenen. En deze vervloeking van de vijgenboom diende geen enkel praktisch nut. Het was zelfs niet een aanschouwelijk voorbeeld voor de mensheid in het algemeen, dan wel het Joodse volk in het bijzonder. Want het gebeurde alleen waar de discipelen bij waren en dat was het dan. En er wordt verder geen ophef van gemaakt, niettemin gebeurt het. Als een teken van wat inderdaad gebeuren zou, daar gaat het maar om. En hetzelfde geldt voor de berg, want sommigen hebben dan het idee van als je dan tot een berg... Maar er staat niet een berg, er staat deze berg. Het gaat niet over een berg, het gaat over deze berg. En deze berg is uiteraard, want er kan er maar één zijn, tussen Bethanië en de tempel, Bethanië uit vers 17 en de tempel uit vers 23, dat is uiteraard alleen maar de Olijfberg, zodat de gedachte is dat de Olijfberg wellicht in zee geworpen zou worden, als men geloof genoeg had. En dat is ook zo en het is ook gebeurd, alleen niet letterlijk. Nee, moeilijker is het ook niet. Want het verzetten van bergen, dat is nooit de bedoeling geweest. Maar het verplaatsen van een bepaalde positie, zal ik maar zeggen, een plaats, dat is wel de bedoeling geweest. Want waar het om gaat, is dat deze Olijfberg gewoon de uitbeelding is van het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, het koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen, of hoe het maar genoemd, niet het duizendjarig rijk, nee, dat niet, maar wel van het koninkrijk als zodanig, en in het bijzonder dan van het koninkrijk zoals het bestaat in onze dagen. Namelijk, terwijl het nog niet in Jeruzalem is, of nog anders gezegd, terwijl het zich bevindt voor Jeruzalem. Het is daar nog niet. En die enige schriftplaats in het Oude Testament waar de Olijfberg... Maar die bekende, laat ik het anders zeggen dan. De bekende schriftplaats in het Oude Testament waar de Olijfberg genoemd wordt, ook als berg, dat is in Zacharië 14, daar wordt gesproken over dat de Heer te voeten, de diendagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, toch met name, ja. De Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En het punt is dat die Olijfberg de uitbeelding is van het koninkrijk zoals wij het nu kennen. Dat wil zeggen, het is nog nooit tot Jeruzalem gekomen. Het is nog steeds voor en dus nog niet. Het is nog steeds voor Jeruzalem en dus nog niet in Jeruzalem. En de Olijfberg, met in het bijzonder daarop op de Olijfberg en in Betanië de huishouding van Lazarus, Maria en Martha. Dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En dat kan het wel een keer snel zeggen. Waarbij Lazarus als hoofd van de familie en van het huis hetzelfde voorstelt als de oud-testamentische Eleazar. Dat is dan de Hebreeuwse versie van de naam. Namelijk, hij stelt voor de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Lazarus is dus gewoon een type van Christus. En de twee vrouwen in huis zijn een beeld van de gemeente. En volgens de eenvoudige versie van het verhaal uit Joden en Heidenen. En volgens de iets moeilijker versie van het verhaal, maar daarna toch beter kloppende versie van het verhaal, ze zijn een beeld van de gelovigen aan de ene kant uit de twee stammen en aan de andere kant uit de 10 stammen van Israël. Respectievelijk Martha en Maria dus. Martha voor de 2 stammen en Maria voor de 10 stammen. Maar Martha altijd bezig met veel dienens, staat er. Heeft te maken met de wet enzovoorts. Er is altijd druk. En Maria zittend aan de voeten van de Heer Jezus, waarover de Heer zei dat Maria het goede deel gekozen had. Sterker nog, hij zei dat het enige was wat nodig was. Niet het vele dienen, maar het luisteren naar het woord. En waar het maar om gaat, is dat heel die situatie, die berg buiten Jeruzalem, voor Jeruzalem, de uitbeelding is van de situatie in ons bedeling. Daar hield ook, om zo te zeggen, de eerste komst van Christus op. Ik zeg om zo te zeggen, want ik weet dat het niet een Bijbelse uitdrukking is. Maar laat ik dan zeggen, daar hield de tocht naar Jeruzalem op. Hij kwam niet verder dan de Olijfberg en voor zover hij verder kwam dan de Olijfberg werd hij daar gekruist. En vervolgens precies een week nadat hij hier, nadat deze intocht in Jeruzalem plaatsvindt, stond hij op uit de dood. En na zijn opstanding is hij voor het laatst officieel gezien, op aarde althans, op de Olijfberg. En vandaar voer hij ten hemel en vervolgens kwam de mededeling dat hij daar ook zou wederkomen, zodat de geschiedenis weliswaar zich zou voortzetten, maar pas in de toekomst. Maar vanaf de Olijfberg en de afgebroken tocht over de Olijfberg naar Jeruzalem zal in de toekomst alsnog voortgezet worden. Niet om dan Jeruzalem binnen te gaan, maar dan om op de plaats waar Jeruzalem gestaan heeft opnieuw Jeruzalem te bouwen. Want bij die gelegenheid zal Jeruzalem ook inderdaad verwoest worden. Zo zit het in elkaar. Het verhaal is nooit verder gekomen dan de Olijfberg. Ik persoonlijk heb ook meer binding, mag ik wel zeggen, langzamerhand met de Olijfberg dan met de Tempelberg. Vanaf de Olijfberg kijken naar het gebied waar de tempel zou moeten staan, dat zie ik meer zitten dan vanaf het gebied waar de tempel zou moeten staan kijken naar de Olijfberg. Bovendien, je kijkt dan toch altijd maar tegen die 10.000 graven aan. Dat schiet ook niet echt op natuurlijk. Maar inderdaad, daar is het gebleven, op de Olijfberg. En daar zal het in de toekomst ook verder gaan als Zacharië 14 inderdaad zal vervuld worden. Het punt is nu dat waar deze olijfberg een beeld is van het nu nog verborgen koninkrijk van Christus, daar wordt gezegd, indien gij geloof had, dan zou gij tot deze berg zeggen, eventueel, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En het punt is dat weliswaar die letterlijke berg daar nog steeds staat, maar dat overdrachtelijk gezien die berg wel degelijk in zee geworpen is en ongeveer terechtgekomen is in de Noordzee. Of hoe ze maar heet, de Oostzee, hoe heet het ook nog trouwens, dat is iets noordelijker. Want in het noorden heb je de Oostzee. Heb je ook een Noordzee? Ja, Noordzee. En noordelijker is de Oostzee. Nou goed, laat maar zitten. Dat is allemaal betrekkelijk. Maar zo is het wel, want waar het om gaat is dat dat verborgen koninkrijk, het koninkrijk wat niet tot Juda kwam, wel degelijk terechtgekomen is in de zee. Dat wil zeggen in de kustlanden of eilanden der zee, hoe het maar staat in de vertaling. Kortom, terechtgekomen is bij Efraïm. Want naar aardse maatstaven, gewoon aards geredeneerd, is het koninkrijk inderdaad niet tot Juda gekomen, maar wel tot Efraïm. En de afgebroken route over de Olijfberg, en ik doel uiteraard niet alleen meer op de zogeheten intocht, maar de afgebroken route van de Olijfberg, die is in feite terechtgekomen bij, niet in Jeruzalem, maar in Samaria. Maar dat bedoel ik uiteraard ook overdrachtelijk. He? Niet bij de twee stammen, maar inderdaad bij de 10 stammen en dus wel degelijk in zee. En daar gaat het hier steeds over. In het voorgaande al. Niet de tempel, maar die kinderen. Niet de tempel met zijn Joodse inzettingen die de mensen een schoon gelaat doen tonen, maar juist de blinden en kreupelen. En heel de Bijbel door zijn die blinden en kreupelen. Een beeld van die 10 stammen van Israël. Die genezen zouden worden. Enzovoorts. En in wat hier nou nog verder volgt. Zeker vanaf vers 28 van dit hoofdstuk. En daarna ook vanaf vers 33 van dit hoofdstuk. Wordt uitgebreid feitelijk. Voor zover het ooit uitgebreid gebeurt dan. Maar wordt verhoudingsgewijs zeer uitgebreid stilgestaan bij dit verschijnsel inderdaad. Namelijk niet Juda, maar Efraïm. En dus niet Jeruzalem, de hoofdstad van de 2 stammen, maar voor mij part Samaria, de hoofdstad van de 10 stammen. Hoe die stad dan ook maar heet. Want het doet nog ook weinig de zaken. De eilanden, de zee en in bijzonder het mysterieuze eiland Evelyn. Tegenwoordig geen eiland meer. En het heet Glastonbury tegenwoordig. Maar dat even terzijde. Maar dat is dat oude verhaal, weet je wel. Dat steekt hier ook achter. De berg is inderdaad in de zee geworpen. Berg is namelijk, lees uw Bijbel maar na. Berg is in overdrachtelijke zin altijd een beeld van een koninkrijk. Koningschap, koninkrijk. Kan niet missen, staat op vele plaatsen. En de zeeën zijn in elk geval een beeld van de volkeren. En als de berg dus in zee gezet wordt, betekent het dat een koninkrijk ergens terechtkomt onder de heidenen. Toch? En als deze berg is, die met het huis van Lazarus, Maria en Martha, kan het al helemaal niet meer missen. Bovendien, het plaatsje heet Bethanië. En ja, Bethanië, dat wordt weliswaar wat verschillend vertaald, maar als ik het vertaal, dan vertaal ik het met het huis, namelijk ik. En iets eenvoudiger, ik ben het huis. Grammaticaal kun je er van alles tegen inbrengen. Maar langs die weg kun je sowieso geen namen vertalen via grammatica. Het heeft altijd met woorden te maken en afleidingen enzovoort. Bet, ani. Bet is een huis en ani is gewoon ik. En dus het huis, namelijk ik. Het huis Gods. De gemeente. En dat is gewoon Christus. Hij is het huis, zal ik maar zeggen. En hij zorgt voor het huis, enzovoorts. En niemand kan ontkennen dat juist de situatie van dat huis met Lazarus en deze beide vrouwen een geweldige uitbeelding is van de gemeente in onze dagen. Niet in Jeruzalem en niet deel uitmakend van het Jodendom, maar daarbuiten en beter nog daarvoor. En die situatie die op de Olijfberg of door de Olijfberg geschilderd wordt, die situatie die wordt inderdaad teruggevonden, inderdaad, historisch althans, in Noordwest-Europa. Nou ja, West-Europa. Vooruit Noordwest-Europa. Zoiets dan, hè? Heb je dat? Nou, dat is maar waar het over gaat. En nou is de volgende vraag, en hadden deze discipelen zoveel geloof? En het antwoord is ja. En is de berg in zee geworpen? Ja. Zo is het ook geschied. Het is jammer, want ik had nog een... achter de hand heb ik nog een mooie stereo-dia-serie. Maar we hebben geen tijd gehad om hem... helaas, echt niet. We hebben domme geen tijd gehad om hem klaar te maken. Want anders zou ik deze tijd ongeveer dan wel volgende maand... jullie dia's laten zien van die plaatsen en de overblijfselen... van waar de discipelen, en niet alleen de twaalfen... ik zei ook niet apostelen, maar waar de discipelen zo heen gegaan zijn bij de prediking van het evangelie en waar ze gewerkt hebben en waar ze gestorven zijn enzovoorts. Want dat vind je dan inderdaad terug in Galatië, maar Galatië is niet Klein-Azië, Galatië is Gallië, Zuid-Frankrijk namelijk, Provence in het bijzonder. Dat heet namelijk eigenlijk Provincia Gallica. Maar goed, dat wil zeggen de Keltische provincie. Dat betekent het, de Keltische provincie van het Romeinse Rijk. Het is vooral in dat gebied waar met name ook Lazarus, Maria en Martha, om maar eens wat te noemen, gewerkt hebben. Dus we hebben afgelopen zomer bij het graf van Lazarus geweest, één in Bethanië en één in Marseille. En in Bethanië wisten ze het aan te wijzen, in Marseille wisten ze het niet eens meer. Wat heel dom is, want Lazarus gaat daar nog steeds officieel door voor de beschermheilige van de stad. Saint-Lazare, Sint-Lazarus enzovoort. Maar dat zijn ze daar ter plekke alweer vergeten. En er moest nog ergens een groot beeld staan van Lazarus in een bepaalde kerk. Had ik uit oude boeken enzovoort opgedoken. Maar in de kerk zelf wisten ze er niet van. En zeiden ze, nee, dat is hier niet. Maar het was er wel, ik heb het gevonden ook. Heel stom, maar het is echt waar. Ze zijn het kwijt, maar daarom is het wel zo. Men is het vergeten. Maar niettemin, de overblijfselen zijn er wel degelijk van. Ik had het u graag willen vertellen, maar het ziet er nou dat we daar geen tijd meer voor hebben. Maar vooruit, hè. Jammer dan, hè. Maar het is echt indrukwekkend, hoor. Nou, hoe dat ook zij, de berg is dus opgeheven. De berg is in zee geworpen. En ik ben er stellig van overtuigd dat de discipelen vervolgens later dus ook precies geweten hebben waar het om ging. Dus trouwens, nou ik het daar toch over heb, dat heeft hier niet zoveel meer mee te maken natuurlijk, met Matthäus 21. Maar nu ik het er toch over heb, het verklaart de inhoud en achtergrond van de Galatenbrief. Want ik ben inmiddels van mening dat de brief aan de Galaten inderdaad gewoon een brief was aan de Galliërs. En de gedachte is dat deze Galliërs inderdaad over het algemeen geneigd waren onder de wet te leven. Dat zit er dik in, want zij zijn hoofdzakelijk bezocht, eigenlijk uitsluitend bezocht, door Joodse zendelingen. Waaronder inderdaad Lazarus, Maria, Martha en nog zo wat lui. Maar goed, ik zal me niet proberen een opsomming te geven. Maar het waren allemaal figuren die we uit de evangeliën kennen, de meeste althans. En het zijn er echt nogal wat. En die mensen met een Joodse achtergrond hadden natuurlijk een sterk wettische levenswijze. Die ze ook inderdaad geëxporteerd hebben naar Gallië. En het is niet voor niks dat apostel Paulus hen een brief schrijft en hen zegt, denk erom, je bent zo op de verkeerde weg. En het is ook niet voor niks dat de apostel Paulus schreef dat hij, zodra hij de gelegenheid zou krijgen, zodra hij in Rome geweest zou zijn, zou hij doorreizen naar Spanje, lezen wij dan. Tot tweemaal toe, meen ik, in het eind van de Romeinenbrief. Maar vergis je niet, de naam Spanje in die dagen was een ruim begrip en valt niet gelijk met het tegenwoordige Spanje. Het Spanje uit die dagen, die term Spanje, uit die dagen, dat... beslaat het hele gebied vanaf de Ebro, dat is halverwege Spanje ongeveer, tot naar het noorden, zeker tot aan de Rhône aan toe. Maar waarschijnlijk, maar de Rhône loopt nogal noord-zuid, dat stuk daar in Frankrijk. Dus tot de Rhône kan dus zelfs zijn tot in Zwitserland aan toe, want daar komt het op neer. Heb je dat nog? Of Notre-Dame, ook langs Genève en hoe het heet mag. En langs een plaatsje Sion in Zwitserland. Leuk hè, Sion aan de Rhône. Leuk hè. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Dat had ik je allemaal zo graag willen laten zien. Waar komen toch al die Hebreeuwse namen vandaan in Zuid-Zwitserland en in Frankrijk en in Zuid-Engeland, niet te vergeten. Maar goed, dat even terzijde. Maar Paulus zei dus, ik wil naar Spanje toe. Ja, geen wonder, hij zou naar Galatië. Want dat is echt hetzelfde gebied. Het een is een aardeskundige aanduiding of een geografische aanduiding. En Galatië is niet een aardeskundige aanduiding, althans geen geografische, maar duidt op het volk. Van Galliërs dan wel Kelten. Want dat is wat het is. En het punt is nou eenmaal dat de Galliërs in Spanje woonden. Nou goed, daar zullen we het ook verder niet over hebben. Maar het is waar het hier om gaat, hè. Namelijk, die situatie die de Olijfberg voorstelt, die situatie zou in werkelijkheid gevonden worden, inderdaad in de zee, overdrachtelijk gewoon onder de heidenen en in belangrijke mate, zelfs letterlijk in de zee, namelijk in de eilanden der zee. En hoewel dat toen nog niet zo sterk het geval was, is enige eeuwen daarna, en zeker tot in onze dagen, dat nog veel sterker het geval, want de evangelie is bepaald over zee gegaan. Als je nog echte christenen zoekt, voor zover ze bestaan, dan moet je gewoonlijk vanuit Israël althans ver over zee, vanuit Nederland, ik was ook trouwens. Nee, ja, ik bedoel, ik heb er naar aan te kijken. Maar over het algemeen zijn oprechte christenen zelfs uit Europa verdwenen. En zijn zodra ze de kans kregen gegaan naar de nieuwe wereld. De zee over, dat allemaal de neiging om te verdwijnen. Dat wij hier nog zijn, nou ja, ik zie veel mensen uit Urk. Dus voor hen is het toch hetzelfde van toepassing. Laat me zien. Goed. Maar dat is waar het over gaat in vers 21. Daarna, vers 22. En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Maar het punt is, dat, en ik geloof dat ik dat in verband met Matthäus al eens eerder naar voren gebracht heb, dat waar wij geloven en dus vertrouwen stellen op het woord Gods en daaruit leven, is ons gebed niet meer zo'n geweldig vrij gebed. Dat wil zeggen, daar is ons gebed gebonden geworden in de praktijk aan het woord Gods. En daar mag verwacht worden dat ons gebed in overeenstemming is met het woord Gods en dus met de wil van God. En waar ons gebed in overeenstemming is met de wil van God, zal het ook inderdaad vervuld worden, is de gedachte. Daarmee zijn niet alle vraagstukken rondom het gebed opgelost, maar wel de belangrijkste, denk ik. Men zou niet bidden en het zal gegeven worden, men zou geloven. En dan bid en het zal u gegeven worden. En waar ons gebed losstaat van het woord Gods en geloof in het woord Gods, daar hoeft men niet te menen, zei Jacobus, dat men iets ontvangen zal. En zo staat het hier ook. Al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende zult gij ontvangen. En dat betekent gewoon dat de Heer geloofde, wist dus ook, maar geloofde dat hij deze vijgenboom moest vervloeken. En hij geloofde dus ook dat hij verdorren zou. Maar niet omdat het een eigen idee was, maar gewoon omdat hem dat van Gods wegen werd ingegeven. En zo gebeurde dus ook. En als de discipelen zich verbazen, wel nu. Dus geen reden voor de Heer om zich eveneens te verbazen. Daar gaat het maar over. Nou goed, en zo verder. Dan staat er vanaf vers 23 lezen wij dan. En als ze in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks. Heb je die dan ook nog? Nee, dat zijn dezelfden. Want de overpriesters zijn die priesters die deel uitmaken van het Sanhedrin. Anders zijn het gewoon priesters. Maar overpriesters zijn de leden van het Sanhedrin en die zijn de oudsten van het volk uiteraard. Want de oudste is de oudste niet omdat hij oud is, maar omdat hij verantwoordelijkheid draagt. Dat is de Bijbelse betekenis of inhoud althans van de term. En deze Joodse leidslieden zijn er dus. Het Sanhedrin, waardoor hij enige dagen later veroordeeld zal worden. En die kwamen tot hem en zeiden: door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? Dus de bekende vraag: komt het uit God of komt het van de duivel? En als je niet al te dom bent, dan zeg je dus niet van de duivel, dus komt het uit God. Ik bedoel, het is een domme vraag, een zeer voor de hand liggende vraag. En het antwoord is ook voor de hand liggend. En dat zeg ik u nu, terwijl ik er nog niet eens aan denk wat hier verder staat in de volgende verse. Want maar daar staat dezelfde argumentatie. Kijk maar. Er staat dat Jezus antwoordde, en zeide tot hem: ik zal u ook een woord vragen. Dat is typisch Joods, een tegenvraag stellen. Vind ik altijd leuk. Dat doet de Heer ook, hè? Tegenvraag stellen. Nou mag ik wat vragen. Het welk indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen door wat macht ik deze dingen doe. En de vraag is: de doop van Johannes, van waar was die? Van God of van de duivel? Of eenvoudiger, uit de hemel of uit de mensen? Maar dat is uiteraard hetzelfde, hè? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden: indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de scharen, want ze houden allen Johannes voor een profeet. Leuk, hè? Maar of het nou uit God is of uit de mensen, dat is helemaal niet van belang. Heb je dat? Gaat niet om waarheid. Waar het om gaat is politiek. Zie? Of men er wat mee bereiken kan of niet. En of het waar is of niet, deze mensen zoeken niet de waarheid. Maar het punt is dat wat ook de waarheid is, het kost hen wat. En dat overleggen ze ook en daarom geven ze geen antwoord. Nou goed. Dus ze wisten het niet, hè? En zei Jezus antwoordende, zeiden: wij weten het niet. Maar ze wisten wel. Maar ze zeggen: wij weten het niet. Het verschijnsel wat tegenwoordig nog hoofdzakelijk in christelijke kring gevonden wordt, sprak hij toen cynisch. Want ik ben er stellig van overtuigd dat velen wel weten, maar er niet over piekeren om het te zeggen. Want dat kost te veel. Dat is echt waar, hoor. Dat hoef je mij niet te geloven natuurlijk. Ik ga het ook niet argumenteren. Maar zo is het wel. Dat kost gewoon te veel. Heeft te veel consequenties. Men doet het dus niet. En men zegt dan: wij weten het niet. Ja, dat geldt ook voor die kwestie van wij weten niet wanneer de Heer komen zal. Men wil het ook niet weten. Want als men het wel weet, heeft het te veel consequenties. Dus men zegt: wij weten het niet. En als dat klinkt alsof men dom is, dan zegt men: nee, wij mogen het niet weten. Of wij mogen het niet bestuderen. En daar zoekt men dan een bijbeltekst bij. Die is altijd wel te vinden, want je kunt overal een bijbeltekst voor bedenken. Daar maken wij in de familie trouwens een sport van. Om overal een bijbeltekst bij te bedenken. Nee, het is gewoon voor de oefening, broeder. Nee, het is gewoon om te oefenen. Je moet een beetje bijbelvast blijven. Maar je kunt dus overal een bijbeltekst bij bedenken. En hierbij dus ook. Maar zo was het toen met de leidslieden. En het gevolg was inderdaad dat het volk in duisternis bleef. Misleid werd, enzovoorts. Nou goed. Ze zeiden: wij weten het niet. En hij zeide tot hen: zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Maar waarom ook? Ik doe helemaal niet serieus over dit schriftgedeelte. Er is ook niet serieus over te zeggen. Want de Heer zelf reageert ook niet serieus. De vraag namelijk: door wie doet gij deze dingen? Wie heeft u deze macht gegeven? Is gewoon een domme vraag. En dus gaat de Heer er ook niet werkelijk op in. En bovendien, deze mensen willen niet eens weten door wat macht het is. Ja, misschien wel om er rekening mee te kunnen houden. Maar niet omdat ze het echt bewust zouden willen weten. Het is de verantwoordelijkheid overigens voor overpriesters en ouderlingen des volks om te weten wat er onder het volk aan de hand is, om wat er leeft, om ermee te kunnen rekenen, om het te kunnen inrichten, om het in banen te kunnen leiden, weet je veel wat. Hè? En vooral om het te kunnen afschermen. Om het teniet te doen, te zorgen dat het geen uitwerking heeft enzovoorts. Maar dat is heel wat anders dan het zoeken naar de waarheid. Deze overpriesters hadden zo zonder meer moeten weten uit welke bron deze macht of deze kracht kwam. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Er is geen twijfel over mogelijk, want waar de Heer aan de ene kant zijn geloof in het woord Gods demonstreert, en zijn afhankelijkheid van God demonstreert, kan het niet anders dan de krachten die hij doet komen inderdaad van God. En het is volkomen overbodig om daarna te vragen. En als er dan toch naar gevraagd wordt, is het ook volkomen overbodig om erop te antwoorden. En dat doet hij dan ook niet. Nou goed. Maar de Heer geeft wel een antwoord. Vervolgens, maar niet op de vraag. Maar wel naar aanleiding van deze dingen. Dat is vanaf vers 28. Maar wat denkt u, een mens had twee zonen. En dan komt het verhaal weer. Dat wil zeggen, de Heer houdt deze mensen gewoon één spiegel voor. Daar komt het op neer. Maar daarover hebben wij het na de pauze. We waren terechtgekomen ongeveer bij vers 28. Maar wat denkt u? Een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zeide: zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks. En deze antwoordde en zeide: ik ga, heer. En hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot hem: de eerste. Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zulkziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. En dan gaat het meteen verder, hoort een andere gelijkenis. Want op het moment dat ze dan misschien onder de indruk zijn, gaat hij meteen door en er komt een nog veel sterkere uitspraak overheen. Want het laatste deel van dit hoofdstuk is inderdaad een zeer sterke uitspraak over de positie van het Joodse volk aan de ene kant en de positie van Efraïm aan de andere kant. Maar wellicht hebben we het daar nog over. In de eerste plaats is de vraag: wat denkt u? Want de Heer stelt tegenvragen. Dat doet hij trouwens ook in de hierna volgende gelijkenis. Want daar is de vraag in vers 40. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Want hier in vanaf vers 28 gaat het over, laten we zeggen, een gelijkenis met betrekking tot een wijngaard. Verhaal tamelijk verschillend. Deze eerste, daarbij wordt gezegd, een mens had twee zonen. Nou is met een gelijkenis altijd makkelijk. Als het gaat over een mens en die heeft wat of die doet wat, dan weet je op voorhand dat het gaat over de Heer zelf. Over God zelf of over de Heer Jezus zelf. Een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zei de zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. De gedachte is gewoon, vader zegt tot de eerste zoon, ga in mijn wijngaard. En hij zegt nee, maar daarna gaat hij wel. Daarna zegt vader tot de andere zoon, ga in mijn wijngaard. Die zegt, ik ga, maar hij ging niet. En toen was de vraag, want zo gaat het altijd bij dit soort verhalen, hoeveel kippen had die boer? Oh, dat was weer een andere, sorry. De vraag. Ja, nou goed. De vraag is: wie van die twee zonen heeft de wil des vaders gedaan? En het antwoord hoeven wij niet zelf te bedenken. Het ligt natuurlijk zeer voor de hand, moet ik u zeggen. Maar het antwoord hoeven wij zelf niet te bedenken. Want dat die ene zoon die zei: ik ga, Heer. En vervolgens het niet deed. Dat die ene zoon een beeld is van het Joodse volk, dat kan niet missen, want dat staat er bijna expliciet in vers 32. In vers 31 trouwens ook, hè. Want in vers 31 staat, ik zeg u dat tollenaars en hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Die gaan dus wel de wijngaard in. Waarmee meteen gezegd is dat de wijngaard een beeld is van het koninkrijk Gods. Wordt niet eens over gediscussieerd, wordt dat vanzelfsprekend aangenomen. En ook in vers 32 staat, Johannes is gekomen, maar gij hebt hem niet geloofd, Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd, doch gij, zo ik ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Zij ging het dus niet in, dat is makkelijk genoeg. We hebben geen betekent dat deze Joodse leidslieden, die immers als overpriesters en als ouderlingen des volks het hele volk vertegenwoordigen, volgens vers 23, deze vertegenwoordigt het hele Joodse volk en het Joodse volk werd geacht het koninkrijk binnen te gaan. Ze worden geacht de genodigden te zijn. Ze worden geacht te zijn het uitverkoren volk. Of hoe het maar genoemd mag worden. En ze worden geacht te zeggen, ik ga, Heer. Dat is ook wat zij claimen. Tot in onze dagen feitelijk. Maar er staat dat hij zei, ik ga, Heer. Maar hij ging niet. En de Heer zegt, nee, inderdaad, jullie gingen niet. En je zult niet gaan. Er zullen anderen u voorgaan. Het koninkrijk binnen. Zodat de zoon die zegt, ik ga, Heer, maar niet ging, een beeld is van het Joodse volk. En dat betekent automatisch dat de zoon die zei, ik ga niet, maar die toch ging, moet dan een broer zijn van het Joodse volk. Nou, dan heb je geen keus meer, hè. Van dezelfde vader en zelfs ouder. De oudere broer. Nou ja, ouder. Misschien niet in leeftijd. Dat doet ook weinig de zaken. Maar wel wat er. Er staat niet de een. Hij zei tot de een en daarna zei hij tot de ander. Maar er staat uitdrukkelijk. Hij zei tot de eerste. En dan in vers 30. En gaande tot de tweede. Dus ze staan uitdrukkelijk in volgorde. Maar die eerste, daar tot hem werd gezegd, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. Maar daarna berouw hebbende, ging hij wel degelijk en werkte in de wijngaard. Ging de wijngaard in. Dat betekent dan dat dat moet zijn een oudere broer van Juda. En dus een met hogere rechten. En je kunt nergens anders terechtkomen dan bij Jozef. Of Efraïm dan, hè. Toch? Kan nooit anders. En hoewel wij natuurlijk geneigd zijn om het helemaal niet zo diep te zoeken en dus het oppervlakkig te lezen, dan zouden we zeggen, nou, dat gaat over heidenen die dan wel het koninkrijk ingaan, zal ik maar zeggen, en de Joden niet, want de zaligheid ging naar de heidenen en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is natuurlijk wel waar, maar het doet niet recht aan alle details van deze gelijkenis. En dus zit er niks anders op dan te concluderen dat het gaat over Efraïm. En aan de andere kant dat het gaat over de gemeente. En dus is het een kwestie van dat de gemeente inderdaad is voortgekomen uit Efraïm. Moeilijker is het niet. In de praktijk kunnen we het moeilijker maken. Maar dan gaan we in details die de gelijkenis niet geeft. En daar aarzel ik ook altijd wat mee. Maar dan moet ik zeggen, de zoon tot wie gezegd wordt, gaat in de wijngaard en die dan zei, nee, maar wel ging, is Efraïm. Maar op het moment dat hij in de wijngaard ingaat, is hij de gemeente. Dat heb je toch? Niks moeilijks aan. Op het moment dat iemand tot geloof komt, wordt hij een kind van God. En wordt hij toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. De gemeente is niet die zoon. De zoon is Efraïm. Maar de gemeente is die zoon voor zover de zoon gehoorzaam is. Moeilijker is het niet. Het is hetzelfde verhaal als Lucas 15, waar vader ook twee zonen heeft. En toen kwam de eerste en die zei, geef mij mijn deel. En hij ging de hort op. Hij wilde zo graag eens de hort op. Met een ezeltje. Dat was de hor, sorry. Maar laat maar zitten. Maar beetje veel, maar in ieder geval, hij verdween met zijn erfenis enzovoorts. En hij is gewoon een beeld van Efraïm, de zoon die zei, vader, ik wil niet en ik ga er vandoor. Dag vader en dag moeder. En de zuster Dina, zeker wel niet als u laat, nee, zeker. Nou goed, maar in ieder geval, hij ging er vandoor. Tot zover is hij Efraïm, maar als op het moment dat hij terugkeert naar zijn vader en de vader hem omhelst en hem weer uitroept tot zoon, die dood was en weder levend is geworden, op dat moment is hij de gemeente. En sinds ik dat door heb, hoef ik de keuze niet meer te maken. Gaat het nou over Efraïm of gaat het nou over de gemeente? Het gaat over niet het Joodse volk, maar wat staat er nou naast? Is het nou de gemeente of is het nou de 10 stammen van Israël? En in de praktijk is het verschil niet zo groot, zeg ik altijd maar. Hè? De oorspronkelijk van oudsher is de Efraïm. Op het moment dat het tot geloof komt, is het de gemeente wel degelijk. En dat is wat hier dus inderdaad aan de orde is. De Heer verwijst dus hier in deze gelijkenis op de bekende bedekte wijze inderdaad naar het andere deel van Israël, dat weliswaar niet wilde, maar dat wel degelijk zou gaan. Want het is natuurlijk tamelijk profetisch. Afgezien van het feit, en tegenwoordig vertel ik die dingen dan maar gewoon, hè, afgezien van het feit dat ik denk dat het niet alleen profetisch is met betrekking tot Efraïm, maar dat het zelfs al historisch is, want ik heb het u al vaker verteld, ik houd het erop, maar dat hoef je van mij niet te geloven, maar mijn persoonlijke mening, daar moet ik eigenlijk even naast die lessenaar gaan staan praten, maar naar mijn persoonlijke mening was de Heer hiervoor al lang bij Efraïm geweest. En als u het mij vraagt, heeft hij daar ook een jaartje of 3,5 het evangelie gepredikt. Daar heb ik tamelijk goede gronden voor. Historisch aan de ene kant en bijbelstypologisch aan de andere kant. Maar als klopt dat de Heer een jaar of 3,5 gewerkt heeft onder Juda, onder het Joodse volk, waarvan we het verslag hebben dan min of meer, voor zover het dat is, in de evangelieën, ben ik van mening dat de Heer voor die tijd eveneens 3,5 jaar al gewerkt had onder Efraïm en met name in Zuid-Engeland. Daar heb ik van de zomer ook de diverse plaatsen bezocht. Nog niet eens allemaal, want dat had ik geen tijd voor. En bovendien, u weet hoe dat gaat, als je er een keer aan begint, dan komt er steeds meer bij, hè? Ontdek je steeds meer enzovoorts. En dan ontbreekt het ineens aan tijd om al die plaatsen te bezoeken. Maar zo is het wel. Het is een kwestie van geschiedenis gewoon. Bovendien, en dan zal ik er iets bijbels naast vertellen, maar dat is typologie. Ik ben bovendien van mening dat de 7 vette en 7 magere jaren uit het leven van Jozef weliswaar gedeeld moeten worden door 2. Namelijk, dan worden het 3,5 vette en 3,5 magere jaren. En wij zeggen dan, dat is een beeld, en dat is ook te bewijzen, dus op een of andere wijze een beeld van of een parallel met de 70ste week van Daniël. Volgende punt is echter dat je nauwelijks kunt bewijzen, nauwelijks argumenten, waarom dat verhaal uit de geschiedenis van Jozef daar, in de geschiedenis van Jozef, daar staat. En wat de 70ste week van Daniël nou in vredesnaam te van doen heeft met Jozef, namelijk niks. Het hoort eigenlijk in heel die geschiedenis niet thuis. Het punt is dat ik denk dat er daarnaast een heel andere toepassing is van dezelfde structuur van 3,5 vette jaren en 3,5 magere jaren. Want ik denk dat de Heer Jezus 3,5 jaar officieel heeft opgetreden in Efraïm met resultaat. Vandaar de vette jaren. En vervolgens 3,5 jaar in Juda. En wij weten dat daar het resultaat heel mager was. Heb je dat? Ik ga er nou niet. Dan moet ik de geschiedenis van Jozef bespreken. Maar als ik dat doe, dan zal ik alle avonden als ik daarover spreek moeten zeggen, het gaat over de kwestie van de 2 en de 10 stammen. En dus met de nadruk op de 10. Hij heet niet voor niks Jozef. Want dat is wat in de geschiedenis van Jozef tot uitdrukking gebracht wordt. Natuurlijk gaat het over de Heer Jezus, maar in relatie tot specifiek niet de 2, maar de 10 stammen van Israël. Dat is waar het over gaat. Het gaat ook altijd over 10 broers van Jozef, overigens. Er zijn er nou nooit eens 11, het zijn er altijd 10. Lees het maar na. Om maar eens wat te noemen. Hè? Dus je vraagt je af, wat moet die 70ste week van Daniël in dat verhaal? Het gaat daar in dat verhaal immers niet om een koninkrijk in het land, maar het gaat om een koninkrijk buiten het land. Niet in Kanaan, maar in Egypte enzovoorts. Waarbij men zelfs uit het land moet vluchten, omdat in het buitenland, in Egypte, wel brood is, zal ik maar zeggen. En wijn, niet te vergeten. Dus je vraagt je af, wat moet die 70ste week van Daniël in het verhaal? En het valt niet te ontkennen dat die structuur van die 6e bedeling inderdaad in de geschiedenis van Jozef is terug te vinden. Maar de vraag is, wat moet ik met die dingen daar in dat verband? Nou, het punt is, diezelfde tijdrekening speelt een belangrijke rol in verband met het leven van de Heer Jezus, waarin hij kennelijk 3,5 jaar inderdaad heeft opgetreden. Inderdaad onder Jozef. Vette jaren dus. Namelijk in Brittannië. Onder het volk van het Brit, van het verbond namelijk. En daarvan zei hij ook, toen hij onder Juda werkte, later, hij zei, maar ik heb nog andere schapen. En die van deze stal niet zijn. En ook zij moeten mijn stem horen, het zal worden één kudde, één herder. Maar het punt is gewoon, hij had al schapen ergens anders en volgelingen ergens anders. Eerst namelijk bij Efraïm, daarna bij Juda. Dus hij wist precies waar het over ging, als u het mij vraagt. Het is er niet voor niks dat daarna het evangelie ook prompt weer die kant op ging na zijn opstanding. Nou goed, daar had ik het daar straks ook inderdaad al over. Maar dit soort zaken speelt hier een belangrijke rol. Het gaat er dus om dat de heer van nu al gewoon kan zeggen hoe het zit. Namelijk dat dat deel van Israël, of zullen we zeggen die zoon, want Israël wordt beschreven als sinds Exodus, sinds het ontstaan van het volk als zoon van God. En eventueel als twee zonen, vanwege de twee rijken van Israël. Maar de heer wist dus al dat die ene zoon die zei ik ga niet, wel degelijk ging. Daar was je zelf bij geweest, zal ik maar zeggen. Want zo is het dan eigenlijk, hè. En deze zoon, die zegt, ik ga, maar het is de tweede. En deze zoon zegt, ik ga, maar ging helemaal niet. En ook hieruit blijkt dat voordat de heer zijn optreden onder Juda begon, hij noodzakelijkerwijze eerst zou hebben moeten optreden. Dat moet dus gebeurd zijn onder Efraïm en dus onder de 10 stammen van Israël. Die hebben ook de oudste rechten, trouwens. Dat overigens sprake is van de wijngaard is wel leuk. Want ik noemde daar straks al, ik probeer altijd die dingen te vermijden, maar ik noemde er straks al zo'n aardig rijtje van de tarwe, de gerst, de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappel, de olijfboom. Heb ik allemaal genoemd. En de wilde honing heb ik nog net niet genoemd, maar dat is dan de zevende. Maar de aardigheid is dat de vijgenboom hiervoor in het verhaal natuurlijk in dat als vierde een beeld is, als vierde in die rij, een beeld is van de vierde bedeling en daarmee van de wet. Maar voordat die vierde begon, de bedeling van de wet, was er de derde en dat was inderdaad in het rijtje de wijnstok. En dus hier ook de wijngaard. De derde uit die reeks van vruchten, noem ik ze altijd maar, uit Deuteronomium 8, vers 8, is de wijnstok en die staat voor de bedeling der belofte en dan meer eenvoudig het verbond der belofte of gewoon de belofte aan Abraham. Kan ik niet missen, want de belofte aan Abraham hield in de praktijk gewoon in dat hij eeuwig leven zou ontvangen. Het wordt niet altijd even expliciet gezegd. En dat komt omdat eeuwig leven nou eenmaal deel uitmaakt van de verborgene dingen. Het heeft te maken met opstanding enzovoort. Dus het wordt niet even expliciet gezegd. Maar het wordt wel geïllustreerd in de geschiedenis van Abraham. En als dat later in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, wordt ook gewoon expliciet gezegd dat de belofte aan Abraham was leven. Een belofte van eeuwig leven namelijk. Of nog explicieter, er wordt gezegd dat de belofte inhield dat Abraham erfgenaam der wereld zou zijn. En dat betekent in de praktijk dat hij eeuwig leven zou ontvangen. U weet hè, als we geen eeuwig leven hebben, erven wij de wereld niet, maar erft de wereld ons. Dat is toch duidelijk gezegd zo. Niet alleen onze bezittingen, maar de wereld erft ons. Maar waar we eeuwig leven hebben, erven wij de wereld. En tot Abraham was gezegd, zegt Paulus in Romeinen 4 geloof ik, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En dan wordt ook uitdrukkelijk gezegd wat Abraham geloofde. Abraham geloofde dat God leven kon voortbrengen en zou voortbrengen uit de dood. Zoals geïllustreerd aan hemzelf en aan zijn vrouw uiteraard. Het staat allemaal in Romeinen 4, dus het kan niet missen. En de wijnstok staat immers voor eeuwig leven dat voortgebracht zal worden. Het kan niet missen, want de wijnstok, de vrucht van de wijnstok bestaat niet uit druiven, hoor. Dat moet u zich niet laten wijsmaken. De vrucht van de wijnstok is wijn. En al het andere is een half product, hè, al wat er voorkomt. Hè. De uiteindelijke is zo. De vrucht van de wijnstok is uiteraard niet druif of druivensap, maar is wijn. Per definitie. Maar van de wijn zegt de Heer Jezus dat het een beeld is van het leven van het nieuwe verbond. Zodat de wijnstok, maar daarmee ook de wijngaard, de belofte is van dat nieuwe verbond. De wijngaard, zowel als de wijnstok, beloven immers wijn. Zoals de put net zo goed staat voor de belofte. Het is geen vrucht, dus het hoort in een andere reeks thuis. Maar de put belooft ook leven. Belooft namelijk water. En de wijnstok of de wijngaard belooft wijn. Vandaar dat van oudsher in de Bijbel de wijnstok, de wijngaard, al wat ermee te maken heeft, staat voor het verbond met Abraham, de belofte namelijk van het nieuwe verbond. En toen de wijn daar was, twee avonden, twee dagen of zoiets nadat deze dingen hier plaatsvonden, pakte de Heer de wijn, hij had dus juist uitgebreid gesproken over de wijngaard en de wijnstok enzovoort, nam de wijn en zei, dit is het bloed en dus het leven van het nieuwe verbond. En op dezelfde avond sprak hij ook de gelijkenis van de ware wijnstok uit. Maar dat staat in Johannes 15, precies. Zie? Maar daar heeft het allemaal mee van doen. We hebben net een vijgenboom gehad, die wordt vervloekt. En nu is de stap nog iets verder terug. Want waar het om gaat, is het aanbreken van het nieuwe verbond. Binnen enkele dagen, zal ik maar zeggen. Binnen een week in elk geval. En de gedachte is dat het nieuwe verbond niet voortkomt uit de wet, uit het verbond der wet, maar voortkomt uit het verbond met Abraham. Dus de kortst mogelijke wijze om Galaten 3 samen te vatten, maar daar staat dat. Daar staat het zelfs tamelijk uitgebreid. Daar staat dat God een belofte gedaan had en een verbond gesloten had dus met Abraham. Dat 430 jaar later weliswaar de wet daarbij kwam. Maar, zegt Paulus, zelfs bij de mens is het zo. Als een verbond gesloten is, dan voegt niemand daar wat aan toe en niemand doet er ook iets aan af. En de wet die 430 jaar later kwam, doet dus niets af aan het verbond met Abraham en doet er ook niets aan toe. Dat verbond met Abraham blijft gewoon bestaan. En dus de belofte aan Abraham blijft gewoon bestaan. En dan staat er vervolgens dat de erfenis, de zaligheid, hoe het maar heten mag, dus niet voortkomt uit de wet, maar uit de belofte. Kortom, het koninkrijk Gods, de zaligheid, eeuwig leven, of hoe je het maar noemen moet, nieuw verbond, komt niet voort uit de wet en dus uit de vijgenboom, want die draagt geen vrucht, maar het komt voort uit de wijnstok. En hier is juist de vijgenboom vervloekt. Maar nou, de vraag is, krachtens welke dingen, waar komt die kracht vandaan? En namens wie gebeurt dit? En de Heer begint prompt te spreken over de wijngaard. Hij zegt niks meer over de vijgenboom, maar spreekt over de wijngaard. En wie daarin zou werken, wie daarin zou dienen. Het moet duidelijk zijn ook dat daarmee in deze gelijkenis van de twee zonen niet primair gesproken wordt over wie het eeuwig leven zou ontvangen of wie er zou behouden worden en wie niet. Wij lezen dat er weliswaar makkelijk in, maar daar gaat het niet echt over. Waar het over gaat namelijk, is dat die beloften Gods werden toevertrouwd aan een volk dat op die grond en per definitie een priesterlijk volk is. Heb je dat nog? Zeg ik het ingewikkeld. Het gaat hier om het woord, laten we zeggen, de belofte Gods en daarmee het woord Gods in het algemeen. Wel, wie zou daarin werken? Niet wie zou het ontvangen, wie zou daarin werken? Wie zou in dit werk Gods en in die beloften Gods betrokken zijn? Wie werkt er in de wijngaard? Nou, waar het gaat om het werk Gods en de beloften Gods, is degene die in de wijngaard werkt, per definitie, de priester. Want het gaat om het dienen, het doen feitelijk van het werk Gods. En het gaat hier dus zoals gebruikelijk, net als in Romeinen 9 tot en met 11, om 8 maar over te slaan dan, gaat het om de priesterlijke verantwoordelijkheid. Welk volk heeft de priesterlijke verantwoordelijkheid? Welk volk heeft God uitverkoren om zijn werk te doen? Want dat is het uitverkoren volk, het priesterlijk koninkrijk, het koninklijk priesterdom, of hoe het maar heten mag. Welk volk werkt er in de wijngaard? Dat is waar het over gaat. De eerste die daarvoor verantwoordelijk zou zijn, de eerste die daartoe geroepen is, binnen Israël, dat is Israël natuurlijk, de zoon. De zoon is per definitie de erfgename, dus de koning en dus de priester. Maar voor zover het volk uit twee delen bestaat, worden dus voorgesteld als twee zonen. De vraag is welke zoon? Nou, de eerst aangewezene is uiteraard de zoon met het eerstgeboorterecht. Nou, dat is dan Efraïm. En meer in de breedte, maar het is hetzelfde in de praktijk natuurlijk, de 10 stammen van Israël. En hen zou dus eerst gevraagd moeten worden. Nou goed, die wilde niet, maar ging toch. En dat is de geschiedenis van de 10 stammen van Israël. Ze wilden God niet dienen. Ze hebben ook nooit God gediend. Ik zeg altijd, in de hele Bijbelse geschiedenis lees je nergens dat er een koning was uit de 10 stammen van Israël, van wie ooit gezegd wordt dat hij deed wat goed was in de ogen des Heren. Helemaal nog nooit, integendeel. Maar hij zei, ik doe het niet. Maar toen het één keer zover was, en toen het nieuwe verbond zou aanbreken, toen zei hij, oké, ik doe het toch. En dat kan. Het is nou helemaal niet aan de wet gebonden. En ik zeg altijd, ik kan het moeilijk de 10 stammen kwalijk nemen dat ze niet onder de wet wilden leven. Nee, daar heb ik wel enige sympathie voor. Waarschijnlijk, misschien dachten ze wel net als wij, daar kun je niet aan beginnen. Ik bedoel, dat kan namelijk helemaal niet. En dan maar wegwezen. Zo ontstaat het verhaal van de verloren zoon. Dus die zegt, vader, geef me mijn spullen maar, want ik ga er vandoor. Dit zie ik niet. Bekende verhaal van de zoon die de vader niet wil opvolgen. Toch? Als zo moet, dan maar niet. En weg was hij. Maar dat is met de 10 stammen ook inderdaad zo gebeurd. Niettemin, toen het een keer zover was, en toen het nieuwe verbond zou aanbreken, is hen het evangelie gepredikt. En zij wilden wel, dat is het verhaal. Maar het Joodse volk wat nooit weg was, er was de zoon die ook dus nooit weg was, weet je wel. Die Joodse volk zei, ja pa, dat doe ik pa. Nou ja, daar kwam dus niks van terecht, zo zit het. En toen het eenmaal zover was en het spoedige aanbreken van het nieuwe verbond werd gepredikt, toen beliefde men hem niet. Dat is het verhaal. Men wilde het bij het oude laten. En het oude was precies wat die andere zoon sowieso niet zag zitten. En vandaar de verwisseling. Efraïm had meer belangstelling voor het nieuwe verbond. En Juda meer voor het oude, zo was het nou eenmaal. En zolang het oude verbond werkzaam was, voelde Juda zich er redelijk wel bij. Maar Efraïm niet. En toen het nieuwe verbond zou aanbreken, zag Juda het niet zitten, maar Efraïm wel. En vandaar die merkwaardige verwisseling. En dat is wat hier aan de orde komt uiteraard. De heer zegt het ook duidelijk. Bovendien uit dit vers, uit vers 31 bedoel ik, valt ook weer gemakkelijk te concluderen wat ik eerder al vele malen gezegd heb. Namelijk, als het in de Bijbel gaat over hoeren en tollenaars, gaat het altijd over de 10 stammen van Israël. Voor zover het niet gaat over zondaars in het algemeen, gaat het over de 10 stammen van Israël. Want het oude verhaal blijft dat de overeenkomst tussen hoeren en tollenaars is hun ontrouw. Als de man is een tollenaar, is ontrouw. Hè? De tollenaren die in dienst van de Romeinen eigenlijk. En in dienst van zichzelf, niet te vergeten. Lijkt me een duidelijke zaak. Beide staan voor ontrouw en daarom zijn ze een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Ontrouw, maar niettemin, de hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods. Bekende verhaal, en het is dus ook niet voor niks dat een van die twee dames in het huis van de huishouding van Lazarus bekend staat als de hoer. Nou ja, bij protestanten niet, maar dat verhaal heb ik al vaker verteld. Hè? Die hebben toen een extra vrouw uitgevonden om te voorkomen dat die aardige Maria van Bethanië door het leven zou moeten gaan, in onze gedachten althans, als de hoer van Magdala. Toch? Dat heeft men er maar één bij uitgevonden. Maar bij nader inzien, het is gewoon gelijk, is geen verschil. En de Rooms-Katholiek kent het verschil sowieso niet. Ik weet niet, die hebben er minder moeite mee, zeker. Ik weet niet waarom. Maar Maria van Bethanië is heus dezelfde als Maria Magdalena. En dan is het oude verhaal weer. Martha, altijd bezig met de huishouding. Altijd met veel dienens, een beeld van de wet. En Maria, van oudsher de hoer, maar niettemin nu zittend en aan de voeten van de Heer Jezus en naar hem luisterend. Een beeld van inderdaad het instammen. Oorspronkelijk ontrouw, maar nu ineens trouw geworden. Aan deze man wel te verstaan. Schitterend, toch? En ze wordt als voorbeeld genomen, notabene voor Martha, die zo'n keurige huisvrouw was. Hè? Nou ja, ga er maar aan staan als je onder de wet leeft. Dan kun je nooit meer verklaren, zulke dingen. Maar zo was het. Goed. Nou, over Johannes dus nog even in vers 32. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. Dat wil zeggen, die is gekomen in elk geval met het woord. Met het woord Gods. En gij hebt hem niet geloofd. Dus alsnog commentaar op de vraag die zij stelde natuurlijk in het voorgaande. En over welke krachten gaat het? Van wie komt het? Hè? En toen zei de Heer, nou, wat denk je nou bij Johannes de Doper? Van wie komt dat dan? Daar komt de Heer dus nu op terug. Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. En gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. En waarmee de Heer dus gewoon zegt dat deze nette heren een voorbeeld zouden moeten nemen aan deze hoeren en tollenaren. Nou, dat moet je maar zeggen tot mensen die onder de wet leven. Hè? Nou ja, goed, de Heer had nog 3 dagen te leven. Ja. Toch? Dus soms denk ik ook, hij had ook niks te verliezen ook, dus vooruit. Hè? Nou ja, hij zal wel eens verliezen, maar zo was die weg nou eenmaal. Maar je kunt moeilijk zeggen dat hij zo op tactische wijze met het evangelie benadert. Hij houdt het ze gewoon recht voor en zelfs hij houdt hen de spiegel voor, vanzelfsprekend. Nou goed. En dan hoort een andere gelijkenis. En een andere wil gewoon zeggen, niet eentje van heel andere aard, maar wil gewoon zeggen, nog één, hè? Another, zeg ik altijd. Als je dit Engels zegt, dan hoef je het niet meer uit te leggen. Another, nog één namelijk. Hoor nog een gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. Dan moet diezelfde mens zijn met diezelfde wijngaard uit vers 28 dus, hè? Overdrachtelijk gesproken. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte, zette een tuin daarom. En dat is dus een omtuining. Zeg maar een schutting. Een muur, wat er bewezen mag. Een heg. Of een hek, wat eigenlijk ook gewoon hetzelfde is. Maar vooruit. Een tuin erom en groef een wijnpersbak daarin. En bouwde een toren. Merkwaardige wijze. Leuk is dat je hier van alles herkent, hè. Zelfs herken je hier in de Hof van Eden. Nou ja, tot op zekere hoogte althans. Nee, daar stond geen toren, er stond de boom des levens in het midden. Wat de toren betreft, wij herkennen hierin ook, langs de andere kant, Babel. Het is namelijk hetzelfde beginsel. De bedoeling is namelijk dat de mensheid verzameld wordt, tot één gemaakt wordt en zo met één middelpunt uiteraard. Dat beginsel is dat. En de vraag is wie het middelpunt zal zijn. Of eventueel wat het middelpunt zal zijn. En hier gaat het om een toren. U weet dat het in de Bijbel met torens altijd slecht afloopt. Want de toren staat voor hetzelfde als tjaka. Namelijk de zelf... De hoogmoed, de eigen hoogmoed eigenlijk van de mens. Dat is waar het in de praktijk op neerkomt. De mens die zelf zal worden als God. De toren komt dus ook overeen met de boom der kennis des goeds en des kwaads. Je kan niet missen, want de boom der kennis des goeds en des kwaads staat voor kennis van goed en kwaad, dus de wet. En de toren is bijna zonder uitzondering een toren van tichelstenen. U weet, de toren heeft men uitgevonden in Babel. En er staat uitgebreid bij, tot mijn grote vermaak, in Genesis 11, hoe men die bouwde. Namelijk, ze streken tichelen. Dat wil zeggen, men maakte zelfs stenen. En daar bouwden ze die toren van. En via de geschiedenis van Israël in de slavernij in Egypte begrijpen wij dat het bakken van het strijken van tichelen, het bakken van tichelstenen, een beeld is van de wet. Zelf maken in plaats van God aanvaarden. Tichelstenen in plaats van gewone steenrotsen, zal ik maar zeggen, was het idee. En zo is het met deze toren, want de toren heeft alles te doen met de wet. Het is trouwens zo, eerst is er de wijngaard, daarna is er een toren in. Bij een andere gelegenheid is er een wijngaard en er staat niet een toren in, maar een vijgenboom. Precies, dat is een andere gelijkenis, ja. En de betekenis blijft gelijk, want het is de wet. Maar u weet, die toren in de wijngaard heeft verder geen enkele betekenis. Waar het om gaat is de wijngaard. Toch? Die zou vrucht voort moeten brengen. En de toren doet daar inderdaad niks aan af. Maar dit is wat het is, hè. Dus een beeld van Israël aan wie de beloften gedaan waren, de wijngaard. En de toren was een beeld van de wet. Of eventueel een vijgenboom erin als beeld van de wet. Maar dan staat er, hij verhuurde die aan de landlieden, zijn personeel dus. Dat moet op priesterlijke volk dan zijn, hè. En reisde buitensland, want dat is de gedachte. Beloften gedaan, woord bekendgemaakt aan Abraham. En het een en ander toevertrouwd aan het volk, aan Israël zal ik maar zeggen. Opdat die inderdaad dat woord God zouden beheren, bedienen, prediken, wat je, hoe je het maar noemen moet, hè. En dan staat er, toen u de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemen zijn dienstknechten, hebben de een geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer dan de eersten, en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam, leuk hè, dat zeg ik toch al jaren hopelijk hè, ja. De zoon is de erfgenaam, dat is wat het is, de enige echte betekenis van de term, de zoon is de erfgenaam, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden, in gedachten heb ik nou Jozef weer, weet je wel, maar goed, maar God, dat is buiten de orde, maar dat was net zoiets, hè. Maar de zoon dus. Waar het om gaat, is dat om het beheer van het woord Gods als zodanig. En de bedoeling was dat dat woord Gods inderdaad vrucht zou voortbrengen. Maar die vrucht was er nooit. En in laatste instantie zendt God inderdaad zijn zoon. En die wordt inderdaad gedood. En dat is precies wat we in het Johannes-evangelie lezen, want daar is het Caiaphas die de vergadering, het Sanhedrin, de Hoge Raad toespreekt en zegt, kijk eens hier, als we niks doen, dan zal het hele volk hem nawandelen en dan zijn wij het volk kwijt. En als wij het volk kwijt zijn, zijn we onze eigen positie kwijt en dan sturen de Romeinen ons ook naar huis. Dus wat doen wij? Wij moeten deze ene mens dan maar opofferen. Voor een gambiet, dus een koningsgambiet. Maar goed, laten we zitten. Maar laten we deze ene mens doden en daarmee het volk aan ons behouden. En dat is precies de redenering. Deze is de erfgenaam, laat ons hem doden, opdat wij de erfenis houden. En dat is gewoon expliciet, want zo staat het in het Johannes-evangelie. Dat is de reden waarom men de Heer Jezus gedood heeft. Omdat men anders eigen macht zou kwijtraken over het volk. Nou, dat gebeurt nog steeds in zowel de politieke, maar bijzonder ook in de religieuze wereld. Precies dezelfde wijze. Ik ben van mening, ja, men noemt dat cynisch, maar ik ben van mening dat in de praktijk alle religieuze organisaties maar één doel nastreven, voorkomen dat de mens tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. In ieder geval, dat is misschien niet de bedoeling, maar zo werkt het in de praktijk wel. En als het niet de bedoeling van de mensen in kwestie is, dan is er iemand anders wiens doel dat wel is en die bepaalt kennelijk de gang van zaken dan. Of zeg ik het te snel? Dat was ook de bedoeling. Ja, maar zo ongeveer gaat dat hoor. En dat is hier ook zo, het staat hier niet voor niks. Dus laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard. Zij kruisten hem namelijk buiten Jeruzalem. Ze wierpen hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? De vraag. En daar weten ze een antwoord op. Namelijk, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Waarom men het zo vertaalt, weet ik niet, maar vooruit. Hij zal de kwaden doen verloren gaan, staat er eigenlijk. Maar in ieder geval, dit is wat het is. Hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. En zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Nou, dat is dus het antwoord. En daarmee spreken deze mensen een oordeel over zichzelf uit. En de heer gaat er niet eens op in. Niet meteen. Dat is steeds zo. Gaat er niet meteen op in. Maar zegt er nog weer iets overheen. Gaat hier zeer hard tegen hard. Hè? Gaat met volle geweld. Hij zegt, heb jij nooit gelezen in de schriften? Dan hebben ze een goede vraag goed beantwoord. En dan krijgen ze nog kritiek. Hè? Hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Uit Psalm 118. Hè? Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods de wijngaard dus, net als in de voorgaande gelijkenis, dat het koninkrijk Gods van u, de kwade landlieden, zie, de heer verklaart de gelijkenis, dus toch, van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat wel degelijk zijn vruchten voortbrengt. Aan andere landlieden dus. En begrijp je me goed dat het nog steeds niet gaat over de vraag wie er eigenlijk behouden wordt. Als je dat erin leest namelijk, dan lees je er ook in dat mensen die behouden zijn alsnog kunnen verloren gaan. Want van deze mensen zou de wijngaard worden weggenomen. Het koninkrijk dus. Hè? Zou van hen worden weggenomen. Kan de mens dan alsnog weer verloren gaan? Nee, maar daar gaat het niet over. Het gaat erom wie die wijngaard zou bebouwen. Wie in de priesterlijke bediening zou staan. En het punt is dat de priesterlijke verantwoordelijkheid inderdaad van het Joodse volk zou worden weggenomen en zou gegeven worden aan een ander volk dat wel degelijk zijn vrucht zou voorbrengen. Dat andere volk is Efraïm en de vrucht daarvan is de gemeente. En dat is de enige manier om het te verklaren. Ik heb nooit wat anders kunnen bedenken. Dat gaat namelijk niet. Als je zegt, het wordt van het Joodse volk weggenomen, het wordt gegeven aan de gemeente. Wat is dan de vrucht van de gemeente? Dan weet je, dat kun je niet meer zeggen. De gemeente is namelijk de vrucht. En komt voort uit een ander volk. Dus de vrucht van een ander volk. Of de vrucht van die andere zoon, zal ik maar zeggen, uit de voorgaande gelijkenis. De gemeente dus. En let nou even op dat deze conclusie uit vers 43 niet alleen de conclusie is uit deze gelijkenis. Want dat is het leuke van het verhaal. Maar het is eigenlijk de conclusie uit vers 42. Wat de heer namelijk zegt is dat de vraag die hij zojuist gesteld had beantwoord wordt door deze uitspraken uit Psalm 118 vers 22. En het antwoord is dat het koninkrijk God van hen zou worden weggenomen en zou worden gegeven aan een ander volk. Dat wel zijn vruchten zou voortbrengen. Want de uitspraak in Psalm 118 is, de steen, dat is Christus. Nou ja, en daarmee het koninkrijk van Christus. Dat heb ik eens nagevraagd aan ene Daniel. Aan Daniel 2 in het bijzonder, ja. He? Je weet wel, die steen die zou vallen op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar enzovoort. De steen is het koninkrijk van Christus. De steen zou heel de aarde vullen, want het koninkrijk, staat daar, zal aan geen ander volk overgelaten worden. En dus die steen is een beeld van het Messiaanse Rijk, het koninkrijk God, precies. En de wijngaard ook, op een of andere wijze. Of de wijngaard is de belofte daarvan, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, let op hoe moeilijk de vertaling nu is, want wat hier vertaald is met bouwlieden, had ook, althans in de psalm, in het Hebreeuws namelijk, vertaald kunnen worden met zonen. Men heeft het daar trouwens ook vertaald met bouwlieden in de psalm, omdat het kennelijk gaat om de bouw van een huis. Meer specifiek, een tempel. Dat hebben de berijmers van de psalm er trouwens van gemaakt. En terecht, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en zijn plaats ontzegd, is tot verbazing der aanschouwers. Ik leer het toch wel, hè, langs de brand, hè. Hoofd des hoeks gelegd, maar er zat nog wat bij, maar dat weet ik niet meer. Is het de oude berijming? De middelste berijming eigenlijk. En de echte oude, die heb ik nooit gekend. Maar goed. Maar de steen die de bouwlieden, maar bouwlieden in het Hebreeuws, is het volstrekt hetzelfde als zonen. De natuurlijke erfgenamen dus eigenlijk. De Joden die zeiden, we zijn Abraham's zaad. Jawel, maar ze verwerpen de steen. En ze worden dus zelf ook verworpen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze steen is geworden tot uiterste hoek. Tot hoofd des hoeks. Zodat u maar weer ziet dat het niet gaat om de steen in een fundament, maar de steen in de top van het bouwwerk. Hoofd des hoeks is de top van het bouwwerk, de punt namelijk, de nok heet zoiets. In het Nederlands heet het gewoon de vorst. Wat hebben wij toch een fraaie taal eigenlijk, hè? Hoezo Hebreeuws? Dat is toch mooi, de vorst. De pik, de vorst, hè? Is geworden tot hoofd des hoeks, de topsteen van het bouwwerk. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in de ogen van deze bouwlieden. Komt gij verachters en verwondert u, want ik werk een werk in uw dagen, hetwelk gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Hoe vindt u die uitspraak? Uit het Oude Testament en geciteerd in Handelingen 13. Gaat over precies hetzelfde. Dus, hè? En hier staat dus dat in de psalm staat, namelijk de steen wordt verworpen door de bouwlieden, degene die er van nature mee van doen hebben. Dat wil zeggen, zij gooien de steen aan de kant, want dat is waar het op neerkomt. Niettemin, de steen zou de hoogste en meest eervolle plaats innemen in heel het bouwwerk, is de gedachte. Maar dat komt niet door deze bouwlieden. Wie doet het dan wel? Wie heeft dat dan geregeld? Nou, de Heer. En het is een wonder in onze ogen, dat is het zeker, ja. Maar de gedachte is gewoon dat wat via het Joodse volk tot stand had moeten komen, komt niet tot stand via het Joodse volk, via Juda, maar het komt tot stand via Efraïm. Andere bouwlieden, andere landlieden, de andere zoon, of hoe het maar heten mag. En dat is wat hier gezegd wordt. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk, net zo goed als u ook een volk aanduidt, namelijk het Joodse, het zal gegeven worden aan een ander volk en in het licht van de voorgaande gelijkenis een broedervolk. Toch? En dat wordt dus inderdaad even een ander volk gegeven, dat zijn vruchten wel degelijk voortbrengt. Leuk, hè? Niet de vrucht van de vijgenboom, de vrucht van de wijnstok. Leuk, hè? Ja. En daarna stond er nog een uitspraak in het Oude Testament, want de Heer zegt het er maar zo tussendoor. Namelijk, er volgt dan, en wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Of eventueel wie over deze steen valt, want zo zeggen we het nu, maar het is hetzelfde. Wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Beide uitdrukkingen worden namelijk in het Oude Testament genoemd. Namelijk dat men op de steen zal vallen. En de andere is dat de steen op hen zou vallen. Dat kan beide. In de praktijk is het resultaat precies hetzelfde. Ja, het is een onsmakelijk verhaal aan het eind van de avond, maar het is precies hetzelfde. Want als een steen op je valt, word je verpletterd, dan word je plat, heet zoiets gewoon, hè? Geplet, ja. Maar als je op een steen valt, gebeurt precies hetzelfde. Dan word je ook plat. Dat is niet anders. Het resultaat blijft gelijk. Maar beide uitspraken worden inderdaad in het Oude Testament gevonden, is het idee. En ik moet u zeggen, dat heb ik eens nagevraagd aan Judas. Maar die kon het niet navertellen. Dan weet u toch, hè, hoe het met Judas gegaan is. Die is te pletter gevallen, inderdaad, op één steen. En er staat van hem dat hij uit elkaar gespat is. Een beeld van de dood, maar daarmee ook de verstrooiing van het Joodse volk als zodanig. Nou goed. Bovendien, de uitspraak in vers 43... een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt, is vermoedelijk, maar het is een beetje omstreden, maar vermoedelijk de verwijzing naar Jesaja 55 vers 5. Maar ik laat het maar voor wat het is. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des Heilige Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. En de suggestie is dat de Heer naar die tekst verwijst. Dat maakt verder weinig uit, want mochten wij teksten zoeken in het Oude Testament, waar gewoon expliciet staat dat deze dingen aan een ander volk zouden gegeven worden, dan hebben we er nog wel een paar, en sommige ervan worden opgesomd in Romeinen 10. Dus dat vind ik meer dan voldoende. Maar men had het dus kunnen weten. Goed, wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze gelijkenis hoorden, deze gelijkenissen, deze zijn gelijkenissen, deze twee dus, verstonden zij dat hij van hen sprak. Maar als ze dat begrepen hebben, hebben ze waarschijnlijk ook begrepen dat hij sprak over Efraïm. Ik zou niet weten waarom niet. Want voor zover ik kan nagaan, was in die dagen tamelijk algemeen bekend waar die 10 stammen zich op dat moment bevonden. Waar men dat echt in de loop van de geschiedenis niet belangrijk vond, is die gedachtegang op de achtergrond geraakt. Maar niettemin, men zou het in die dagen geweten moeten hebben. Dat kan niet missen, want de vrijmoedigheid waarmee Jacobus een brief schrijft aan 12 stammen in verstrooiing, en de vrijmoedigheid waarmee Paulus zegt dat alle stammen van Israël wachten op de prediking van het evangelie, duidt erop dat ze heel goed wisten waar ze die stammen zouden moeten zoeken. Dat is maar waar het om gaat. En als men dus weet dat de Heer hier van hen sprak in verband met deze landlieden, dan moeten ze ook geweten hebben wie die andere landlieden waren en wie dat andere volk is waar aan de wijngaard gegeven zou worden. Het andere volk dat zou geplaatst worden in de priesterlijke positie. Zij worden echter meteen jaloers, in overeenstemming met de Bijbelse profetie. Want de Heer zou een ander volk verwekken om hen, of roepen om hen tot jaloersheid te verwekken. Eveneens aangehaald in Romeinen 10. En hier worden zij dus meteen jaloers als er maar over gesproken wordt. En zoekende hem te vangen vrezen zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Maar binnen enkele dagen hadden ze het voor elkaar. Het gebeurt dus inderdaad precies zo. Nou goed, daar moeten wij het maar weer bij laten. Maar ik hoop dat het u langzamerhand opvalt hoe uitgebreid de Bijbel dan toch over deze eenvoudige waarheden spreekt. Het enige probleem wat erachter steekt, achter al deze dingen, is dat wij geneigd zijn te denken dat het gaat om wie er in de hemel komt, of wie er behouden wordt, of wie er eeuwig leven ontvangt. Maar daar gaat het helemaal niet over. Waar het over gaat is de vraag, welk volk zou geplaatst worden in deze priesterlijke positie? En strikt genomen is dat Efraïm. En even strikt genomen citeer ik dan maar even Romeinen 11, waar tot diezelfde Efraïm feitelijk gezegd wordt, wanneer gij in geloof niet blijft, zult ook gij afgesneden worden. En als u mij vraagt, ik word daar de laatste tijd liggen mij hoor. Maar ik word er in de laatste tijd erg bij bepaald dat inderdaad die positie langzamerhand wel bereikt is. Want iets van trouw aan de Heer, aan zijn woord, of gewoon trouw aan de christelijke traditie, om het dan maar heel vlak te zeggen, dat wordt in onze westerse wereld helemaal niet meer gevonden. Dat betekent dat Efraïm inderdaad niet in het geloof blijft. En de consequentie daarvan is dat dus Efraïm, en ik bedoel dus gewoon heel die Anglo-Saxische wereld, alsnog zal worden afgesneden. En dat dan betekent het dat alsnog deze priestelijke positie weer gebracht zal worden, weer gegeven zal worden aan Juda. En dat gebeurt dan in de dagen van de 70ste week van Daniel. Want feitelijk is dat het proces waardoor deze dingen gerealiseerd zullen worden. Maar onze westerse wereld staat inderdaad dus kennelijk kort voor de afsnijding van deze takken uit de olijfboom. Nou hebben ze allemaal gehad, zo langzamerhand. Hè? De wijnstok, de vijgenboom, de olijfboom. Maar goed, we moeten het daarbij laten, want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we ook vanavond hier mochten zijn en ons bezighouden met uw woord en in het bijzonder de woorden van onze heiland zelf. We danken u dat we mogen zien hoe tegenwoordige waarheid reeds door hem verwoord werd en samengevat werd in deze uitspraken en deze gelijkenissen. We danken u dat we mogen beseffen dat onze positie, als niet alleen als uw kinderen, maar in bijzonder als een koninklijk en priesterlijk volk, inderdaad stevig verankerd is in uw woord, in de Oud-Testamentische profeten, in de Nieuw-Testamentische brieven, maar ook in de woorden van onze heiland zelf. Wij danken u dan dat we deze waarheden mogen leren verstaan, dat ze mogen bijdragen aan de zekerheid van onze positie, de zekerheid van ons geloof en onze zaligheid. Ze bijdragen mogen ook in bijzonder aan de betrouwbaarheid van uw woord. Wij danken u dan dat we daar ons vertrouwen in mogen stellen en ons leven mogen funderen op de woorden die u ons hebt willen bekendmaken, zodat wij mogen wandelen in dat licht van uw woord en onze hoop mogen stellen op de beloften, de vervulling van de beloften die u daarin aan ons gedaan hebt. We danken u dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We mogen uitzien naar de spoedige wederkomst van onze heiland zelf, opdat dan ook inderdaad uw koninkrijk geopenbaard zal worden aan heel de wereld en in het bijzonder ook aan Israël. We bidden u dan, Vader, of u ons met uw woord en geest nabij wilt zijn, ook in de dagen die wij voor ons hebben. Of u ons wilt bewaren voor de duisternis en inderdaad onze zwakheid te hulp wil komen met uw kracht en met uw genade. Wilt u dat doen op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.